Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minke Boy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan. Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Liende? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Het is zaterdag, heel vroeg in de ochtend, 11 april. En live vanuit de Dag en Nacht Studio's in Amsterdam-West is dit de Rode Lantaarn. De wielerpodcast van Het is Koers.
Om nog maar even een emmertje zout te mikken in de open wond die het gemis van de koers heet, besloten de weergoden tot plaatselijke buien in het noorden van Frankrijk aankomende zondag. Een Parijs-Roubaix in het nat, dat was inmiddels toch alweer 18 jaar geleden. Als mijnwerkers na een 24-uursdienst kwamen de heren coureurs destijds over de finish, waarbij er eentje dik 3 minuten voor de rest boven de grond kan piepen. Een laatste grandioze brul van de Leeuw van Vlaanderen, al zijn er genoeg vragen te stellen over de rol van Sleeuws veearts. In het verhaal van de dag speelde de Welp van Vlaanderen een minstens zo belangrijke rol. Een 21-jarige van US Postal was de ganse dag in de aanval en belandde ten lange leste zelfs op het podium. Simba en Mufasa samen op het veldje van de Velodroom, op de hoogste treden Johan Museeuw en in zijn gestrekte armen Tom Boonen.
Nog een glorieronde. 3 minuten voorsprong. Iedereen, Jan en alle man weggereden. Een week na de tweede plaats in de Ronde van Vlaanderen is hier een onwaarschijnlijk orgelpunt achter een carrière. De allerlaatste bocht. Nummer 10 is binnen. Het orgelpunt. Johan Museeuw. Schitterende wedstrijd. Schitterende carrière. 5 plus 5 is 10. Het werk is af.
I wish I could be in the south of France.
Sous les France.
In the south of France. Sit right next to you.
Schitterend. Mufasa. Koude rilling hoor.
Ja, mooi hè?
Mufasa. Jongens, jullie hebben toch niet, Willem, Jonne, leuk jullie weer te zien.
Is gelijk.
Jullie hebben toch niet in een groepje gewielrend hè, afgelopen week?
Ik heb in een mega grote groep gewielrend. Gisteravond. Ongeveer 300 man.
Shame on you, Willem. Shame on you.
Gewoon met 300 man door het centrum van Amsterdam gekoerst.
Nee, op de Alpe du Zwift. Dus we zaten wel allemaal geïsoleerd. Maar het was mooi.
Wat was de gelegenheid?
Nou ja, we hadden weer een Racing Up the Alp gedaan met onze vrienden van Het is Koers samen en Canyon, de fiets van de show. En dat was heel leuk, want we hadden allemaal vrienden van de show uitgenodigd. Dus Jetse Bol en Bram Welte van Arkea Samsic en Lisa Klein van Canyon SRAM was erbij. Rob Harmeling was erbij, Timo Roze van Lotto Jumbo.
Rob Harmeling was erbij?
Jumbo Visma bedoel ik, sorry. Ja, Rob Harmeling was erbij, ja. Ja.
Is hij goed?
Nou, hij reed in 55 minuten naar boven op de Alp. Dan heb je een aardig niveau, kan ik je vertellen.
Zo, wat leuk.
Ja, dat was tof. En het was heel leuk. Dus het was een soort social ride tot aan de voet van de Alp. En daarna was het ieder voor zich. En Jetse Bol won.
Zo.
En hoe ook.
Ja, man in vorm.
Het was een beetje een museumse overwinning, toch, van Jetse Bol?
Ja, het was een museumse overwinning, ja. Een minuut of 3 voor de nummer 2. Hij reed de Alp op in 38-27. En dat is echt het is gewoon echt heel erg snel.
Hoe lang doe jij erover dan, ter vergelijking?
Nou, gisteren iets langer. Maar mijn PR staat op 57 minuten.
Oh ja.
Toen was ik helemaal choco.
En daar rijdt hij gewoon echt een kwartier sneller.
Ja.
En was dit op jouw splinternieuwe fiets van de show?
Nee, dit was niet op mijn splinternieuwe. Dit was op mijn oude barreltje van Canyon.
Ah, oké. Okay. Maar gisteren wel, toch? Op je Spik splinternieuwe? Of ook
nee. Oh, gewoon nee, want die durf ik nog niet op mijn Zwift te installeren. Want ik ben bang dat die beschadigt. Ja.
Ja. Oh, maar okay. Het lijkt me op een Zwift toch veiliger dan als je ermee op de weg gaat fietsen.
Dat is zo. Maar ja.
Het is een gebruikersding, toch?
Een gebruiksvoorwerp. Ja. Nou, vooralsnog mag ik er graag naar. Ik heb namelijk een nieuwe fiets van de show gekregen. Ja. Daar ben ik heel. Daar gaan we binnenkort wel even een paar foto's van posten op onze socials. Want hij is zo prachtig.
Wat voor fiets is
het
dan?
Ja, het is zo'n hele chique Canyon die niks weegt. En super mooi is. Dus het is een zwarte.
Is dit er eentje waar Quintana ook op zit? Of Valverde?
Nou, hij komt in de buurt, denk ik. Ja.
Oh, wat tof. Ja, helpt dat dan ook als je op een Zwift een goede fiets hebt?
Nee. Ja,
uiteindelijk moet je wel zelf trappen, neem ik
aan,
toch?
Helpt het een beetje, maar je mag natuurlijk in Zwift mag je zelf instellen op welke fiets je naar boven rijdt. Dus je kunt gewoon instellen dat je een virtuele fiets hebt die 3 kilo lichter is dan waar je zelf op aan het rijden bent.
Dat is vals spelen, Willem.
Ja, nee, maar dan mag iedereen. Dus je mag zelf je materiaal kiezen. Dus je mag zelf kiezen waar je op gaat, waar je mee wil rijden. Alleen je hebt natuurlijk altijd te maken met je eigen techniek, zeg maar. Dus je eigen tax en je eigen fiets die wel meespelen. Dus ik heb bijvoorbeeld een heel oud wiel in zitten. Nou ja, dus mijn versnellingsapparaat is niet per se top op als ik aan het Zwiften ben. Maar ja, daar kom je wel uit. Maar het was superleuk, want we waren met een 250 man of zo. Echt weer een enorm peloton. En ik vond het ook echt leuk dat dus al die toppers die allemaal meereden en zo. En Bol, die ging er echt voor.
Ja,
dat is wel mooi dat die zit natuurlijk al een tijdje in isolatie. Dus die moet, want die woont in Spanje. Dus die mag helemaal niet zijn huis uit. Of tenminste, hij mag volgens mij 2 minuten per dag of zo. Mag je even luchten. Dus die zal vast een verzetje nodig hebben gehad.
Het schijnt dat je ook in Spanje en Italië dat er allemaal mensen aanbieden om een hond uit te huren. Dus dan kan je dat je even kan lopen met de hond.
Ja, dat snap ik.
Dus misschien een tip voor Jetsen.
Ja. Maar zag ik nou dat jij net achter Gert-Jaap Hoekman bent geëindigd? Ja, de hoofdredacteur van nu.nl?
Ja, dat klopt, ja.
Reden je net voor de finish voorbij?
Ja, het was een beetje vaag, want ik had namelijk mijn hele apparatuur op het terras geïnstalleerd. En dat had als voordeel dat ik lekker fris zat, want je warmt enorm op als je op zo'n tak zit. Want je hebt geen rijwind, dus dan word je super, heel snel super heet. Dus ik dacht, dat moet ik voor zijn, dus ik ga gewoon lekker buiten zitten en dan koelt het 's avonds lekker af. Maar het nadeel daarvan is dat mijn wifi-signaal heel slecht was. En als je slechte wifi hebt, zeg maar, dan zie je je mederijders niet meer. Dus dat is dan het eerste wat hij schrapt uit het programma, zeg maar, om de verbinding.
Oh, dat is
dus ik zag eigenlijk bijna niemand fietsen. Anders, ik wil maar zeggen, anders was dit me natuurlijk niet overkomen.
Nee, daar had je nog even aangezet, vlak voor de finish. Misschien zag hij jou net wel.
Nee, ik wil niks afdoen aan de prestatie van Gert-Jaap. Die heeft gewoon, die reed ook gewoon, dat is het leuke van zo'n avond. Die reed ook gewoon 3 minuten van zijn PR af. En dat hadden heel veel mensen gedaan. Dus het is, heel veel mensen hebben een uitstekende start van het paasweekend gehad daardoor.
Maar je hebt dus gewoon wel je gehouden aan het spotje van de KNWU.
Ja,
rijdt sociaal, rijdt alleen.
Rijdt alleen. Ik heb keurig alleen samen gereden.
Leuk.
En hey, als mensen mee willen, nog een keer ook dit willen doen, kan dat dan binnenkort?
Ja, dus Het Scores doet het sowieso elke vrijdag zo'n social ride. Maar er zijn sowieso momenteel op Zwift zo ontzettend veel rides met al die... Want al die profs vervelen zich helemaal de tandjes. Dus die zijn de hele dag... het enige wat ze hebben is zeg maar virtuele koers. Dus die zijn de hele dag zijn ze wedstrijden aan het rijden. Dus je komt er echt om de havenklap Geraint Thomas overal tegen. En het is echt heel leuk. Maar wij gaan ook nog wel wat leuks doen, denk ik, in de komende tijd. Maar daar vertellen we binnenkort alweer wat leuk, weer wat meer over.
Het valt mij wel op dat veel van die ploegen zelf dingen voor zichzelf organiseren. Waarom doen ze dat niet samen gewoon?
Ja, dat zou leuker zijn, hè?
Ploegen tegen elkaar, weet je wel. Het is toch superleuk om een wedstrijd tussen Jumbo-Visma en Team Ineos te hebben.
Ja, dat zou heel mooi zijn. Ja, misschien gaan wij dat wel proberen.
Spannend. Ja. Een cliffhanger.
Ja, ja, over Jumbo-Visma gesproken, Jonne. Jij had afgelopen dinsdag een virtuele tête-à-tête met Primoz.
Nou, niet zozeer een tête-à-tête. Het was meer een voyeurisme dat ik mocht doen.
Nee, wat was het?
Ik was aanwezig bij een Q&A. En die kon je winnen bij Jumbo-Visma, geloof ik.
Mm-hmm.
Dus een aantal mensen, ik denk een stuk of 10 of zo, 12, hadden gewonnen. En die mochten dus vragen stellen aan Primoz, Roglic en Sepp Kuss.
In een hangout.
In een hangout. Dus, via ja, Zoom of iets in die trant. Ja. Dus dan kon je elkaar ook zien. Ik mocht geen vragen stellen, helaas. Ik had natuurlijk wel een paar prangende vragen, maar ik werd gemute.
Ja.
Verstandig misschien ook wel. Mm-hmm. Maar ja, dat was geinig. Dat was leuk. Omdat het dus, het is heel exclusief.
Ja.
Het was niet, dit werd niet uitgezonden voor de rest van de wereld. Dus het was echt gewoon, je wint het. En dan zit je daar met z'n 12. En dan lekker een uurtje babbelen met de mannen.
Dat dus leuk. Onder 24, tussen 24 ogen.
En wat was je indruk van de heer?
Ja, ik vond met name Sepp Koes echt een gezelligerd. Die had echt een pretkop. Ja. En die had er ook wel zin in. Het zijn Amerikanen, die zijn natuurlijk ook wel goed in dit soort dingen. Misschien, ja. Misschien wel iets beter dan
de gemiddelde... Dan introverte Slovenen.
Ja. maar nee, dat was met name Sepp Koes kon mij zeer bekoren. Roglic ook hoor, heel degelijk.
Ja.
Aardige gast, dat is duidelijk. Maar
degelijke mensen gooi ik altijd uit mijn hangout.
Ja, bij Sepp zat er net wat meer jeu in.
Oké. Okay. En wat was de leukste vraag die gesteld werd?
Er was een Sloveense dame die vroeg... als jullie een superkracht hadden, mm-hmm. wat zou het dan zijn?
Ja.
Waarop Sepp niet lang hoefde na te denken. Die zei, nou, ja. Het zou toch wel lekker zijn als ik alles kon eten zonder dik te worden. Had ik gewoon best wel vet antwoord.
Echt een goede superkracht, zeker.
Ja, heel goede superkracht, zeker van wielrennen. En toen kwam eigenlijk ook gelijk de degelijkheid van Roglic om de hoek. Die zei, nou, ik zou het toch wel fijn vinden als ik alle mensen ter wereld kon genezen.
Oh. Zei hij dat?
Ja.
Maar dat is helemaal geen superkracht.
Nou, vind ik ook
oh,
wel.
Oh ja, healing power.
Ja, healing power. Mm.
Stel je voor,
meer een superkracht dan dat je alles naar binnen kan stoppen. Ja. Zonder dik te worden.
Stel je voor, je loopt met z'n drieën. Jonne loopt samen met Sepp Koes en Primoz Roglic loopt over straat. Ze komen monster tegen, ze worden aangevallen. En ze zetten allebei hun superkracht in.
Ja, ben je mooi
aan de ene kant kijkt die Primoz Roglic die bezig is iedereen ter wereld te genezen. Nou, daar heb je ook niks aan op dat moment. En aan de andere kant Sepp Koes die de dichtstbijzijnde snackbars ingerend.
Ik vind het allebei inderdaad niet...
Allemaal Hollocks naar binnen aan het stoppen is.
Ja.
Ja. Goede superkrachten.
Ja, zeker.
Nou, goed om te weten.
Ja, ja. Dat was leuk.
Ik heb ook wat leuks gedaan.
Ja, maar nog eventjes dan, want dit doen ze dus elke dinsdag. En dat is, en aankomende dinsdag is dus met Dumoulin. Ja, en vriend van de show, Lennart Hofstede. Dus je kunt aankomende dinsdag, als je wil, weer aanhaken. En als je dat nou ook wil, luisteraar thuis, dan moet je even naar staysafetogether.teamjumbovisma.nl. Dat is hun nieuwe hangout voor deze coronaperiode.
Nog één keer?
staysafetogether.teamjumbovisma.nl. En daar staan allemaal leuke corona-tijd-proof dingen op. Zoals een documentaire over Wout van Aert ook. Die ook zeer de moeite is.
Mooie kuif.
Uit de modder heet die. En, dus dinsdag kun je dus opgeven voor die hangout met Dumoulin en Lennart Hofstede. Dus dat zou ik zeker even doen als ik jullie was.
Beperkt aantal plaatsen neem ik aan?
Altijd. Beperkt aantal plaatsen.
Okay. Ja. Exclusief.
Tim.
Ja, ik heb dus enorm genoten van een podcast. Waarin twee olijke jonge mannen op mm-hmm. bezoek gingen met twee andere olijke jonge mannen. Ja, namelijk jullie aflevering met Jan-Willem van Schip.
Ja.
Leuk zeg.
Ja,
ik had wel het gevoel dat jullie daar het gezellig hadden.
Zeker.
Nou, ja, ik
Jonne was helemaal, helemaal thuis. Die wilde, ik moest ik echt wil... moeite doen om hem mee naar huis te nemen.
Ja. Ja, zij. Ik hou heerlijk ontzettend van die studentico's sfeer. Ja, zij woonden samen in een huis met meubels.
Ja.
En die meubels.
Waarom zeg je dit zo? Je hebt die wenkbrauwen opgetrokken.
Die kwamen niet van de IKEA of de designing. Die kwamen gewoon lekker van straat. Het was echt een heerlijk huishouden. Gewoon twee jongens die geen studenten waren, maar wel in een dergelijk huis leefden. Op een manier die mij enorm kon bekoren. Heel relaxed, heel ontspannen.
Ja.
En we hebben daar lekker...
Het kapitaal stond duidelijk in de schuur, zeg maar. Met
ja, dat zeker. De schuur zag ook echt perfect uit.
Alle andere dingen had je gerust mee kunnen nemen.
Ja, nee. Het was anderhalf uur hebben we echt lekker zitten ouwe hoeren. Jan-Willem van Schip, superleuke gast. Intelligente jongen, veel humor. En het was leuk om hem uitgebreid te kunnen spreken. En te vragen naar hoe hij kijkt naar wielrennen.
Maar ik dacht, toen ik dit zo hoorde, dacht ik, waarom wordt hij nou niet opgepikt door een van de grote ploegen? En het lijkt me ook wel dat mensen misschien denken van... Nou, dit is wel een wijsneus die zelf weet hoe die het beste wil doen. Dus ja. Dan vallen er gelijk al een heleboel ploegen af die zeg maar een soort protocollen hebben. Waar
tegen wijsneuzen zijn.
Ja, die tegen wijsneuzen zijn. Ja. Misschien is dat het of zo.
Nou ja, dat is volgens mij zo'n beetje het enige wat we konden bedenken. Want op kwaliteiten doet hij voor niemand onder, zeg maar.
Ja, ik dacht ineens, hardrijder... stevige gast, weet je wel, goed op de baan.
Ja.
Ik zie hem ook wel gewoon bij Ineos rijden.
Ja.
Kan ik me ook best voorstellen.
Ja,
ja, dat zou vet zijn. Zeker Ineos is natuurlijk ook altijd wel bezig met de marginal gains.
Ja.
Hij zou daar in mijn ogen best passen. Zeker ook met zijn baan verleden. Maar zeker ook omdat hij is gewoon wereldkampioen.
Ja.
Ja. Ja, dat is toch gewoon wel... Qua uitstraling voor je ploeg is dat toch echt al gewoon een enorme winst. Naast het feit dus dat hij ook eens gewoon camera geniek is.
Ja,
hij is altijd, het is gewoon een heel leuke gast. Dus je zou zeggen van, makkelijk scoren ook voor een ploeg. Maar
ja, dacht ik ook.
Toch angst voor wat anders.
Ja, maar zeker van die kleinere ploegjes in de World Tours. Dus de Wanties en zo, daar snap ik het echt niet van.
Nee.
Want dat is toch, die moeten toch juist hebben van publiciteit. Dan heb je toch juist mannen nodig die daarvoor kunnen zorgen.
Ja.
Weet je wel, of door uitslagen te rijden. En als ze dan goede uitslagen hebben gereden, om dan ook nog zeg maar de clip van de dag te worden.
Ja,
ik snap er eigenlijk helemaal niks van.
Nee. Maar ik dacht eigenlijk meer van, misschien kan hij beter bij een grote ploeg gaan rijden dan bij een van die kleine ploegen.
Ja.
Dat hij misschien gewoon net iets kunnen. Te veel excentriekeling is voor zo'n kleine ploeg.
Ja.
En dat hij beter bij zo'n grote ploeg past, waar hij inderdaad met marginal gains bezig mag zijn.
Waar ik heel blij van werd, was dat hij niet zo depressief was over het uitstel van de Olympische Spelen. Daar was ik echt een beetje voor. Ik dacht echt, als ik jou was geweest, was ik nu echt in een wak gevallen.
Ja, maar dat gaf je ook wel aan, hè?
Maar het was een weekje.
Een week, ja, maar dat vind ik heel knap.
Ja,
om een week van slag te zijn en dan te denken, oké, en nu,
hij vond nu het gaan we weer wel verder. Lekker nu, toch?
Ja, zeker.
Even een periode zonder stress en gedoe en gewoon even rustig naar de supermarkt en zo.
Ja,
ja, maar voor die renners, die zitten ineens in normale leven allemaal. Nou ja, voor zover dit leven normaal is. Maar dat denk je toch van, ja, die moeten ook ineens gaan denken. Ja, wat ga ik nu met mijn dag doen?
Ja, zeker. Maar ik dacht ook, het is echt de kwaliteit van de topsporter ook natuurlijk. Om om te gaan met dat soort tegenslagen. En daar dan iets goeds van te maken of zo. Dus schrijf hem maar vast op voor over anderhalf jaar in Tokio.
Maar echt een luistertip. Luister hem nog even terug. Die aflevering die staat sinds donderdag staat die klaar. Dus ja. Ook even luisteren.
We hadden natuurlijk een prachtige uitzending gemaakt over de Ronde van Vlaanderen vorige week.
Dankjewel.
Ja, wilde je even zeggen dat we een hele mooie aflevering hebben.
Even zelf compliment. Dat was een prachtige uitzending. En toch zijn er her en der wat foutjes in geslopen. Heel gek, heel gek. Zo kregen we een briefje of een mailtje van, het zou het zijn als mensen ons ook fysieke post gaan sturen. Maar een mailtje van Romy Appelman, die ons schreef: ik heb wel eens met plezier naar jullie podcast geluisterd terwijl ik over een zonovergoten en bijna lege snelweg naar huis reed. En ik kan voor het eerst iets bijdragen aan jullie uitgebreide kennis van de koers. Het gaat namelijk over de Twentse eigenaar waarvan het jasje dat Sagan's fataal werd in de ronde van 2017. Sagan had toen inderdaad het initiatief genomen om de man te ontmoeten. Dat had jij toen al, gaf jij toen al aan. Maar die ontmoeting is nooit doorgegaan. Want volgens Sagan was de lol er wel af toen de man niet meteen enthousiast reageerde. Maar, en nu komt het meest Nederlandse wat je ooit hebt gehoord, begon over een vergoeding voor zijn jasje. Zo staat te lezen in Mijn Wereld van Peter Sagan. Hoewel deze autobiografie niet bijster goed geschreven is, blijft Sagan in mijn ogen een topkerel.
Dit was verre familie van Wopke Hoekstra.
Zo de mieter. Dat je dan gaat vragen om geld voor je jasje.
Ja, ik heb het ook gelezen. Ik heb die biografie ook gelezen. En nu, toen ik die mail las, dacht ik, oh ja, dat was het. Ja, er was iets heel tragisch aan de hand. Maar
Al mijn beetje sympathie voor die man is nu echt verschwonden.
Ah, misschien was het een heel duur jasje, Willem. Stel, je hebt er gewoon weken voor gespaard.
Ja.
Maar er waren meerdere mensen die dit naar ons mailden. Hè?
Mensen zijn er woest over.
Ja. Er waren nog meer rectificaties.
Ja, Koen Rijmakers mailde ons ook. Over dat de pech van Bonen was niet onderaan de Taaienberg, maar was onderaan de Taaienberg en niet aan de Paterberg, zoals wij zeiden. En dat is belangrijk, want de Taaienberg is een beetje Bonensberg.
Ja.
Daar had hij eerder dat jaar de E3-prijs ook op beslist.
Onvergeeflijke fout van jullie.
Volgens mij van mij, dus waarvan akte. Nog een fout van mij. Ik had het over, we hadden het over Sagan. Hij viel dus omdat hij me de hele tijd wegstuurde van de pootjes van de hekken. Toen maakte een parallel met Parijs-Roubaix met Niels Poliet, waar hij dat ook gedaan zou hebben. Maar dat was natuurlijk niet. We bedoelden natuurlijk Sylvain Didier in 2018. Want Poliet was niet met Sagan op het pad, maar met Gilbert in 2019.
Ja.
Maar de vergelijking blijft.
Ik vind het wel leuk dat we nu elke keer bij de rectificatie, dat we ook de naam noemen van wie het een fout was.
Ja.
Dat vind ik echt, echt een toegevoegde waarde.
Zeker. Echt schande. En maar Koen Rijmakers sloot nog af met, dat was wel leuk, vond ik, omdat hij even het Vlaamse perspectief erin brengen. Wat Nederlandse hoop de kop indrukken met een nuchtere Vlaamse analyse. Hij schrijft, hoewel het ongetwijfeld mooie koersen waren, zullen de Parijs-Roubaix-edities van Knave of Hemen het nooit halen op de Sporza-pol. Knave niet, omdat we er in België allemaal van overtuigd zijn dat hij alleen maar kon winnen omdat hij bij Museeuw in de ploeg reed en iedereen tegen Museeuw reed. Idem trouwens voor Terpstra, die in 2014 in de schaduw van Bonen mocht winnen. In 2012 moest hij immers nog uit het wiel. En Hemen niet, omdat uiteraard Bonen had moeten winnen. En voor deze editie is vooral Van Marken de gebeten hond. Mooi dat hij recht blijft tot aan de streep, maar hij moet natuurlijk niet in de weg gaan rijden van Bonen.
Ja, dit is wel een beetje, dit is natuurlijk wel een beetje de grande filosofie van het Vlaamse wielrennen.
Ja, dat is waar. Ja.
En ook mooi het thema van deze aflevering weer.
Ja, precies. Maar eerst koffie.
Koffie.
Nee, ja, ik dacht, een natje om 10 uur in de ochtend, daar moeten we, daar kan alleen maar koffie zijn.
Ja, het is nu zaterdagochtend 10 uur.
Ja.
En ter context moet er wel even bij vertellen dat ons Jonne Cerise, die er ook achter een microfoon zit, niet gewend is om voor 2:30 middags op te staan. En nu dus gewoon eigenlijk gewoon zijn hele nacht heeft overgeslagen.
Nou ja, kijk, jullie kunnen hier gekscherend over doen, maar we nemen ook nooit om 11 uur 's avonds op, wat natuurlijk mijn prime time is. Kijk, ja. Jullie floreren nu. Jullie zitten rechtop. De haartjes zitten goed. Jullie ruiken fris. Hè? Ja. En jullie zijn goed gemutst. Terwijl ja, voor mij is dit gewoon harken.
Afzien.
Ja, bij de beesten.
Dat snap ik. Dus dit is voor jou een natte Roubaix eigenlijk.
Dit is voor mij een natte Roubaix.
Je hebt ook een goed coronabaardje, heb je nu.
Ja, het is te lang. Daar ben ik heel eerlijk in.
Ja, maar we hoeven natuurlijk minder onder de mensen te komen. Dus we kunnen er gewoon uitzien zoals we eigenlijk...
Ja, maar je moet een beetje moeite met
zelf gaan verslonzen, hoor, Jonne.
Nee, maar... Nee. Nou, dankjewel. Dit helpt echt.
Maar jongens, we hebben niet alleen koffie, hè?
Nee.
We hebben ook jus d'orange.
Ja, dat
heeft Jonne meegenomen. Maar. Voor de vitamintjes worden we gezond. Ja. En er hoort bij toch een beetje dit...
Ja, toch een beetje Frankrijk, hè? Jus d'orange.
Ja, jus d'orange. Ja, precies. Ja. Ik krijg altijd bij dit soort... bij 's ochtends zo'n aflevering opnemen en dan jus d'orange drinken. Mm-hmm. Moet ik toch een beetje denken aan Villa BVD. Die dat vroeger, weet je wel? Die dan die begonnen dan de aflevering met hoe het er 's ochtends uitzag. En zat Jan Mulder zat in zijn linnen overhemd. Zat hij een jus d'orange te drinken en de krant te lezen.
Mooi.
Mooie beelden. Zo moeten mensen zich dat ook voorstellen. Wij zitten op een rot... Beneden is de zee. Prachtige tafel. Jonnes, het is flanellen overhemd. En schenkt nu een glaasje jus d'orange in. Proost op de koers.
Check.
Voordat wij gaan praten over Parijs-Roubaix 2002. Even dit. Ook voor Parijs-Roubaix is onze sponsor BBB Cycling. Producent van meer dan 15.000 wieleronderdelen. Wij bellen voor de voorjaarsklassiekers telkens even met de specialisten van BBB om te vragen hoe de renners zich het beste kunnen voorbereiden op de klassieker die we deze week bespreken. Vorige week, bij de Ronde van Vlaanderen, hadden we het al even over het extra stuurlintje, de gevoerde handschoenen en de vingers intapen, eventueel, voor wanneer je over de kasseien scheurt. Dat geldt natuurlijk ook voor Roubaix. Maar hier is de gouden tip vooral de juiste bandenspanning. De regel voor de standaard racefietsband van 25 mm is dat je 1 bar lucht moet hebben per 10 kilo lichaamsgewicht. Weeg je dus 70 kilo, dan doe je 7 bar lucht in je banden. Maar voor Roubaix is dat net even anders. Bij een te harde bandenspanning stuit je compleet over de weg, waardoor je de controle verliest en een veel grotere kans hebt op lek rijden. Het is dan ook aan te bevelen om onder extreme weersomstandigheden de bandenspanning te verlagen. Dat zouden de renners dus moeten doen voor deze week, voor Roubaix. Waar je normaal met bijvoorbeeld 65 kilo 6,5 bar zou hebben, zakken veel renners naar 5 bar. Maar
de perfecte balans zullen de renners natuurlijk niet zomaar weggeven. Want dat is immers het geheim van de smid. Oké, dankjewel BBB Cycling voor deze tip. En dan gaan we nu door met de aflevering. Jonne, even over Parijs-Roubaix. Is het een van je favoriete koersen?
Ja, zeker, zeker. Maar hij haalt het toch echt niet bij de Ronde van Vlaanderen. Ik ben wel benieuwd hoe jullie daarnaar kijken.
Het is mijn absolute favoriet.
Ja?
Ja.
Ja, hij staat bij jou boven de Ronde van Vlaanderen,
ja.
Willem.
Ja. Ja, internationaal ook, hè?
Waarom kijk je daar? Willem kijkt hierbij.
Nee, het is echt een ontwikkeling. Ik luisterde namelijk vorige week onze uitzending over de Ronde van Vlaanderen in 2017 terug. Dus die al 2 jaar oud was. En daarom werd dezelfde vraag gesteld. En toen twijfelde ik nog een beetje. Maar inmiddels ben ik om. Ik vind de Ronde van Vlaanderen echt schitterend. En daar blijf ik ook echt voor thuis. Maar Parijs-Roubaix spreekt bij mij gewoon nog net iets meer tot de verbeelding. Dus uiteindelijk is dit mijn favoriete koers.
En ja. Wat is nou eigenlijk, hoe zouden jullie het verschil typeren tussen die twee koersen? Want Roubaix is natuurlijk meer kasseien, maar Ronde van Vlaanderen is ook kasseien.
Roubaix heeft geen hellingen. Roubaix is gewoon eigenlijk vlak.
En de kasseien van Parijs-Roubaix zijn veel slechter,
ja,
in het algemeen.
Ja, dat zijn echt van die beukers. Ze zeggen altijd dat het gewoon van bovenaf erin geflikkerd is. Dat ze daarna 100 jaar er niet meer naar hebben omgekeken. En toen dachten ze van, nou, hier kunnen we wel overheen gaan fietsen.
Ja.
Maar Roubaix is vlak. Dus er komt ook net een ander type renner. Natuurlijk ook wel veel overlap.
Ja.
Maar jongens als, Degenkolb en Christophe. Die zijn in Vlaanderen toch vaker kansloos. Hoewel ze hem ook allebei gewonnen hebben trouwens. Maar Roubaix, toch de zwaardere jongens. Omdat je kan niet. Je moet wat zwaarder zijn om, ja, over de kasseien te kunnen rijden. Anders stuit hij alle kanten op. En je moet ook een goede eindsprint hebben.
En taaier zijn.
En taaier zijn, ja.
En
ja,
geluk hebben. Het is, ja, echt een koers die je heel vaak met. Ik moet eerder beter zeggen. Die vaak door pech wordt beslist. Dus, heel vaak worden de renners die worden uit de koers. Die vallen uit de kopgroep weg, zeg maar, omdat ze pech hebben.
Ja, maar het is ook wel vaak dat in Roubaix de kopgroep. Dat het goed is om in de kopgroep te zitten.
Ja.
Omdat die het vaak toch wel 1 of 2, 3 mensen het lang volhouden. Roubaix is toch meer een afvalkoers. Dus mensen vallen steeds af. Ook zeker door pech. Als je helemaal pech hebt gehad, kom je ook moeilijk terug. Terwijl in Vlaanderen kan je nog terugkomen. Is meer een terugkomkoers dan Roubaix.
Mooi, ja, jongen. Mooi.
Weet jullie trouwens waarom die de hel van het noorden heet?
Omdat hij in het noorden van Frankrijk wordt gereden.
En het is daar een hel.
Ja, het is, de bijnaam is uit. Ik heb dat eens even opgezocht. Is ontstaan in 1919, net na de Eerste Wereldoorlog. Toen een journalist door het noorden van Frankrijk reed en de oorlogsverwoestingen zag na de Eerste Wereldoorlog. En dat was toen is de naam de hel van het noorden.
Toen
ontstaan.
Zei hij: het is hier zo chaos, het is hier net Parijs-Roubaix.
Ja, ja, ja. Vanaf dat moment is het de hel van het noorden gaan heten.
Maar we hebben het hier natuurlijk over omdat Parijs-Roubaix 2020 niet doorgaat.
Nee.
En Sporza gelukkig een historische Parijs-Roubaix uitzendt. En wel de versie van 2002 dit keer.
Ja.
Er werd gestemd en er werd natuurlijk de winnaar die uit de bus kwam, die door Belgen gekozen is, is er eentje waarin 2 Belgen centraal stonden.
Ja.
Namelijk Museeuw en Bonen. En het was er eentje, de laatste, die nat was.
Ja.
En dat maakt deze versie natuurlijk heel bijzonder.
Ja. Wet, wet, wet.
Ja, zeker. Nou, het is natuurlijk al het is altijd al een feest om naar te kijken. Met al die kasseienstroken en ook de namen van die. Vlaanderen heeft dat ook, weet je wel. Dat die namen van die heuvels en die bergen en zo allemaal klinken als een gedicht. Maar dat heeft Parijs-Roubaix natuurlijk ook. Met het Bos van Waller en Mont-Saint-Pivel en de Carrefour de l'Arbre. En weet je, dat zijn allemaal een soort van die. Ja, zo'n prachtige namen die dan waar je echt wel heel erg op kunt verheugen.
Ja, ze zijn het.
Ze nat liggen.
Ja, dan zijn ze het allerleukste. Want dan is het echt feest. Ontzettend veel techniek bij kijken.
Ja.
En het wordt nog zwaarder.
Ja.
En het is dan ook gewoon waaiers en kasseien en lek rijden en vallen.
En het gebeurt gewoon bijna nooit.
Nee.
Want het is inmiddels 2020 en 2002 was de laatste keer. Dus.
Ja. Op de grofweg 18 jaar geleden zou ik willen zeggen.
Mm-hmm.
Maar daarom is dit natuurlijk een extra, extra mooie editie.
Ja, ja, zeker. En mega bubble power race werd het.
En even voor
Harry de Hengst.
Ja, die miste ik nog.
Even voor de context. Waar 2002.
Ja.
Waar waren jullie in 2002? Jonne, je had nog een paardenstaart, hè? Jij droeg leren jassen in 2002.
Nee, dat vond ik echt walgelijk.
Je eerste poegje.
Mijn buikschuiver, ja. Nee, ik zat gewoon in de koffieshop, denk ik.
Ja, hè?
Zoals de rest van het Montessori Lyceum.
Ja, dus je bent al die jaren eigenlijk een beetje vergeten. Zo.
Ja, dit zijn de zwarte jaren. Nee, volgens mij deed ik eindexamen HAVO. Of ik zat in 4 HAVO of een 5 HAVO. Ik was in ieder geval lekker aan het chillen. Want ja, het was niet heel moeilijk allemaal. Mm. En ja, heerlijke jaren. Gewoon lekker nog bij mams thuis. Maar Roubaix heb ik niet gekeken. Dat weet ik vrij zeker.
Ja, ja, deze heb je niet gezien destijds.
Nee, ik was 16 toen. Dat was gewoon. Er waren een aantal dingen waar ik mee bezig was. Voetbal. Stoer zijn. En ja, meisjes.
En jij, Tim?
Dit was mijn eindexamenjaar. Dus ik woonde nog net mijn laatste jaar thuis. Maar wij keken thuis al echt ontzettend veel wielrennen. En ik kon me deze nog wel herinneren, hoor.
Ja.
Ik kan ook nog steeds bij Parijs-Roubaix moet ik altijd denken aan gewoon die vieze gezichten. Weet je wel, modder op je gezicht. En dan echt het liefste.
Ja, daar was hier wel sprake van. Ja. Deze editie.
Ja, en dat is ook, maar dat is ook het iconische beeld natuurlijk ervan. En dit kan ik me gewoon nog herinneren. Dus ik heb ongetwijfeld met mijn vader op de bank gezeten.
Wat weten jullie nog meer van 2002? Wat voor jaar was dit?
Is Pim Fortuyn, is dat 2002?
Zeker, heel goed.
Echt?
Ja. Zo, maar dus nog een, daarvoor is nog een belangrijk moment. Het is namelijk het jaar dat de euro werd ingevoerd.
Ah, Dingflof Bips.
Dingflof Bips, ja.
Zo,
ja,
dus, knetter, wat was dat dus, een slechte slogan, zeg. Nee, aan de andere kant, ik weet hem nog wel.
Ja, schitterend, ja.
Dus is het een fantastische slogan.
Ja, ja. Oh, oké. Okay. Neem het terug.
Het is weer een ezelsbruggetje dan een slogan, hè?
Ja.
Even voor de Piet Lutten.
Met Gerrit Salm, toch?
Ja. Dus de euro werd ingevoerd. Willem en Maxima gingen trouwen.
Oh, de traan.
De traan.
Oh, was,
de winterspelen waren in Salt Lake City.
Oh ja.
Ja. Feyenoord won de UEFA Cup.
Oh, Pierre van Hooijdonk.
Pierre van Hooijdonk, ja. De Fortuinrevolte inderdaad. Wat gebeurde er in de Tour de France? 2002?
Armstrong, denk ik. Dus de Armstrong-periode.
Ja, maar niet alleen Armstrong.
La Plagne?
Boogert op La Plagne.
Ah,
dat was dit jaar.
Ja.
En,
mag ik het anders zien?
En Nederlands bekendste duo maakte in oktober bekend te stoppen. Van 2002.
Dat moet dan...
Het in het wielrennen?
BZN zijn.
Bassie en Adriaan. Ja, maakte eind 2002 bekend te stoppen met optreden.
En te stoppen met belastingontduiken? Dat of zijn ze daar nog gewoon mee doorgegaan?
Dat was 2002.
Jongen, dan moeten we...
Niet weer hierover.
Nee? We hebben het niet over doping en niet over belastingontduiking. Ja,
dus
in
het,
deze
was,
podcast
het was nogal een jaar 2002. Het was wel er gebeurde een hoop. In, ja. Even context voor wielrennen. Dus we hadden net al La Plagne. Bogert, het was natuurlijk een hoogtepunt. Heb je nog een beetje een beeld van de klassiekers in 2002? Ja, wie toen een beetje de toppers waren?
Nee.
Nou, Museo.
Wie won veel verder dan White Widow.
Tafi.
Ja, wie won Milaan San Remo bijvoorbeeld in 2002?
Sabel?
Mario Cipollini.
Cipollini natuurlijk. Mooi, ja. Mario. Die werd ook wereldkampioen, toch?
Dat weet ik niet. In
volgens mij wel.
Dat zou
volgens mij wel.
Wie won Vlaanderen?
Niet Tafi.
Tafi.
Echt?
Voor Museeuw.
Ja.
Ja.
En Andrea.
Voor van Museeuw van Petergem. Wie won de Amstel Gold Race?
Bartoli.
Bartoli, heel goed. Voor Ivanov en Bogert. Wie won de Tour? Dat zei je net al. Armstrong. Eigenlijk niet, natuurlijk.
Welke wie waren hier?
Niemand won de Tour.
Niemand won de Tour. Dat is eigenlijk het goede antwoord. Beloki werd tweede.
Oh, ja.
Oh,
ja.
Dit was een versie.
En ja, Remoedas Roemsas werd derde.
Oh ja, Roemsas.
En Roemsas en Armstrong zijn allebei geschrapt uit de uitslag. Ja. En Beloki is tweede gebleven, gek genoeg.
Ja, maar dit is echt... Als ik één beeld onthoud van het wielrennen... dan is het toch wel die valpartij van Beloki en Armstrong die door het gras rijdt.
Ja.
Oh, dat was echt...
Dat was wel einde carrière voor Beloki.
Ja.
Ja, en ik zal je niet vragen om dezelfde dag als Parijs-Roubaix werd Ajax-Sparta gespeeld. Ajax won met 4-0.
Ja,
wie maakte de doelpunten?
Oeh. 2002.
2002.
Maglas.
Voor het beeld.
Even kijken.
Nee.
Mido.
Gok ik. Danny Koeverman.
Zlatan.
Drie keer Mido, één keer Zlatan.
Ja, natuurlijk wel.
Ja.
Want dat keek ik wel toen.
Zlatan, dus dat was het al 2002 een beetje.
Skitterende goal van Zlatan.
Ja.
Jammer. Ik wilde een heel rijtje obscure voetballers gaan opnoemen. Maar dat doet toch
niet. Nee, we blijven een wielerkoers. Maar goed, er werd dus ook gestart Parijs-Roubaix.
Ja.
Ja.
Oké, okay, laten we even... we gaan deze natuurlijk uitgebreid bespreken. We gaan trofeeën geven. We gaan lauweren uitdelen. We gaan diepte-analyse doen. Einfühlen und verstehen. Maar heel even gewoon... wat gebeurde er die dag?
Ja, nou ja, het was dus super slecht weer. En Johan Museeuw won. Ja.
Nee, nou, het was, wij moesten natuurlijk op YouTube kijken. Dus zondag wordt deze uitgezonden op Sporza. Maar de versie van Sporza stond niet online. Dus we hebben een versie gezien op Eurosport. Tenminste, ik zag er eentje waarin Sean Kelly het commentaar deed.
Ja, zeer hinkepie georiënteerd.
Zeer hinkepie georiënteerd.
Het was George boven en George onder.
Ja, maar die speelde ook wel een belangrijke rol. Maar dus Museeuw won, dus voor de derde keer. En reed alleen weg op 40 kilometer van de meet. Op sector 8, volgens mij, was het?
Yes. Ja,
Mérigny. Dat was dus een strook. Mérigny?
Mérigny.
Mérigny. Mérigny, van 700 meter.
Slechts 2 sterren.
Het was 2 sterren. Ja,
okay.
En hij reed met toch een partijtje weg. Dus, ik bedoel, eigenlijk, we schakelden in en het was al chaos in het peloton. Toen kwam dus 40 kilometer voor de finish kwam deze strook. En wat Museeuw eigenlijk gewoon deed was het gas openzetten en de hele boel aan flarden rijden.
Ja,
ja.
En daarachter ontstond min of meer achtervolging met Tom Bonen en George Hinkepie. Die allebei voor US Postal reden. Hinkepie was de kopman en Bonen was een jong talent van wie eigenlijk nog niemand echt had gehoord. Destijds, 21 jaar.
Nou, hij had wel al de week ervoor. Hij was goed in de E3 en Gent.
Het was eigenlijk zijn eerste jaar de eerste week dat hij zijn neus aan het venster stak.
Ja, mooi gezegd.
Precies. Dus dat, maar het was toch nog verrassend, want hij had 's ochtends al in de kopgroep gezeten. Van 31 man. Dus echt letterlijk de hele dag in de aanval. Museeuw begon te bouwen aan zijn voorsprong. En dat hield maar niet op. Dus dat werd 50 seconden. En dat liep langzaam op naar een minuut of 3. Achterin viel Hinkepie. Dus die waaide in één keer de sloot in.
Ja.
En Steffen Wezeman kwam vervolgens bij Tom Bonen. Museeuw was al veel te weg. En eindigde met 3 minuten voorsprong op de Velodroom. En vervolgens bleek Bonen minder goed te zijn aan het eind dan Wezeman. Die werd dus tweede. En voor Museeuw was het eigenlijk zijn ene laatste grote overwinning in een klassieker. In dat najaar won hij nog de Vattenfall Cy Classics. Ja.
Prachtig.
Grote zegen. Dat was zijn elfde en laatste, maar het was zijn tiende. Dus dat is het beeld wat mensen vaak onthouden van deze. Is dat de besmeurde, met modder besmeurde kop van Museeuw over de velodroom aankomt en dan twee handen in de lucht steekt. Met ene in zijn 5 vingers omhoog en de andere hand ook 2 5 vingers omhoog. Dus om aan te geven dat het zijn tiende grote zege was.
Ja, en daarachter komt nog een groepje, het groepje wat binnenkomt. Waar de sprint wordt gewonnen door Tristan Hofman. Waar Hinkepie ook zit in dat groepje. Maar ook Max van Heeswijk.
Ja.
Dus dat
Wou je nou Max van Wezel zeggen?
Max van Wezel.
Max van Wezel.
Die deed die dag ook mee. 2002.
Een DNF'je had hij. Ongelukkig Max.
Max van Heeswijk, ja. God, daar moeten we het straks ook nog even over hebben.
Even voor de...
Lang niet aan gedacht.
Even voor de administratie. Dus de top 10 hier was dus Johan Museeuw. Daarna kwamen Wezeman en Bonen. Dan kreeg je een groepje met Hofman... Lars Michaelsen.
Michaelsen.
George Hinkepie, Thierry Gouvenou.
Parcoursbouwer van de Tour inmiddels.
Tweede man van de ASO.
Ja, van de ASO's.
Nico Matan werd 8e, Max van Heeswijk 9e en Enrico Cassani werd 10e.
Ja.
Nog een ereplaats voor Servaas Knaaf op de 13e plek.
Mm-hmm.
Maar die kwam in het volgende groepje binnen.
Ja, maar Hofman dus 4e gewoon. En beste Nederlander. Het was een beetje zijn koers, hè? Dus uit dwars door Vlaanderen heeft hij 2 keer gewonnen. En Parijs-Roubaix was hij ook altijd sterk.
Hij kon dit heel goed.
Ja, ja. Dus hij werd dus nu 4e. En later nog een keer 4e. Maar zijn beste prestatie was eigenlijk 2e. Dat was 2 jaar na deze Parijs-Roubaix. En jij hebt hem gesproken, Tim.
Ja, ik heb hem even gebeld gisteren. Om te vragen hoe het met hem gaat. Hij is nu ploegleider bij Bahrein McLaren.
Ja.
En hij is nu tijdens deze corona-quarantaine in Nederland. En dat klonk zo.
Tristan.
Hey Tristan, je spreekt met Tim de Gier van de Rode Lantaarn.
Ja, hi.
Ben jij in Nederland op dit moment?
Ik ben gewoon thuis, in de Achterhoek in Groenlo.
Niet in Bahrein voor de gelegenheid.
Nee, dat ben ik nooit. Ik ben daar in het begin een keer geweest, maar dan hoef ik nooit naartoe.
Jij werkt gewoon vanuit Nederland?
Ja, zeker. Mijn thuisbasis Nederland. En dan daaruit vlieg ik overal naartoe of rij ik overal naartoe. Ja.
Hoe gaat het bij jullie op dit moment?
Eigenlijk best wel goed. Ik heb 3 kinderen en op zich mijn vrouw die werkt van huis uit. Ik ben natuurlijk thuis. De oudste die is aan het leren en is aan het sporten. En een jongen van 16 die een puberen is, maar zich ook nog wel vermaakt. En dan de jongste die heeft af en toe wel wat moeite mee, maar uiteindelijk na omstandigheden gaat het weer prima.
Ja. En bij het team, hebben jullie nog een beetje contact met elkaar?
Oh, bij de ploeg. dat gaat op zich. Is natuurlijk nu ook allemaal rustig. Maar wij zijn sowieso 1 keer in de week bellen wij in. En dan worden we overal van op de hoogte gesteld en wat er gaande is. Krijgen we, laat maar zeggen, als ploegleider krijgen we ook een beetje de update hoe het met de renners gaat. En hoe het met de ploeg gaat. Dus dat doen we sowieso 1 keer in de week. Maar dat doen we ook wel als we gewoon de wedstrijden doen. En dan doen ze wat core stability training, doen ze, dus daar kun je ook in nog gaan.
Ah, ja.
En voor de rest, het is gewoon, het is nu rustig, je kunt niet veel doen.
Jullie hebben niet een WhatsApp groepje met elkaar, waar jullie de hele dag filmpjes met elkaar aan het delen zijn, zoals iedereen op dit moment.
Nee, daar doe ik niet aan mee. Nee. Ik probeer gewoon, ik kijk natuurlijk naar het nieuws 's morgens, dat ik toch even op de hoogte ben van het rijden en zeilen. Maar ik ga niet iedere dag televisie kijken en filmpjes kijken om te zien de hele tijd dezelfde discussie aan te horen. Daar heb ik mijn gezin in.
Nee.
Dat ga ik niet doen. Dus ik ben flink aan het klussen thuis. Dus ik probeer gewoon allerlei werkzaamheden te doen rond het huis. Dat allemaal in orde is. Dat het seizoen straks weer begint. Ik hoop natuurlijk dat we dit jaar nog weer gaan koersen. Dat er gewoon allemaal op orde is. Dat ik me dan weer volledig ga concentreren op mijn werk.
Ja, verwacht je nog iets van dit wielerseizoen?
Mijn hoop is wel dat wij dit jaar nog wel gaan koersen. En dan is het aan de UCI, de wielerploegen en de organisatoren, om daar een goed programma samen te stellen. Ik ben blij dat ik niet in hun schoenen sta, want dat is natuurlijk heel moeilijk nu. Je weet niet wanneer je kunt beginnen. Ja, en als we kunnen beginnen, van hoe gaan we het invullen? Ja, dat is toch best lastig, denk ik, om dat op een goede manier te doen. Om iedereen toch een beetje tevreden te houden en niet mensen tekort te doen.
Ja, maar waar houden jullie nu rekening mee?
Ik weet gewoon mijn eigen programma. Ik zou dat Giro doen. Ja, dat gaat natuurlijk niet. De Ronde van Zwitserland zou ik doen. Dat gaat ook niet. Ja, dan de eerstvolgende wat ik zou moeten doen is de Ronde van Polen. Ja, die is nog niet officieel geannuleerd. Dus, weet ik niet of dat gaat gebeuren. Dat is moeilijk. Ik denk het niet. Maar
laten we het hopen.
In ieder geval. Laten we hopen dat gewoon doorgaat. En dan sta ik er ook op voor de Vuelta. Daar kijk ik dan naar wat mijn voorlopige programma is. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat straks het hele programma wordt omgegooid. Dat mijn koersen anders worden ingedeeld. Weet ik niet. En ik denk dat de ploeg en de organisatoren en de UCI een aantal scenario's maakt. Om te kijken van als we dan kunnen beginnen met koersen. Wat gaan we dan doen? En ja, wat ik al zei, dat is niet gemakkelijk.
Nee. En hoe maakt Wout Poels het?
Volgens mij wel okay, ja. Die zit in Monaco. Die zal het vanuit zijn balkonnetje moeten doen, denk ik.
Ja.
Dus dat is ook niet gemakkelijk. Nee.
Ja, wij stellen ons de hele tijd voor. Als je nu in Monaco woont, meestal heb je natuurlijk het voordeel dat je daar ontzettend veel mogelijkheden hebt om te gaan fietsen in de buurt. Maar ja, daar heb je nu niks aan.
Nee. Ja. Ja, ik zou zeggen, ik weet niet, kan dat? Kun je de auto pakken en naar huis rijden?
Ja, dat zou ik ook doen, maar ja.
Ja, dat is aan hem en aan de trainers. Dat is niet gemakkelijk.
Ja, wij zijn, voor ons is het natuurlijk ook een zware tijd, Tristan. Want wij zijn grote wielerkijkers. En nu gaan al onze favoriete voorjaarsklassiekers gaan niet door. Gelukkig zendt Sporza nog wel een aantal klassiekers uit. Maar gewoon retro klassiekers van een paar jaar geleden. Zo is aanstaande zondag, Parijs-Roubaix 2002. Uh-huh. Is het je favoriete koers?
Roubaix is mijn favoriete koers, ja zeker. Ja, dat klopt. Ik moest ook even, want het is natuurlijk 18 jaar geleden. Ik ga van de foto even op YouTube kijken van hoe het ook alweer gegaan was. Ik wist dan wel globaal dat we met een grote groep weg waren gereden. En dat ik het sprintje won daarachter, dat wist ik nog. En dus ik had even teruggekeken. Maar ik ben ook 1 keer tweede geweest in 2004. Dus dat is eigenlijk nog net wel het podium gehaald. Dus dat spreekt mij nog meer aan. Maar als ik dan zo zie, die koers. Toen ik tweede werd, ging de sprint niet zo goed. Maar daar win ik wel de sprint. Dus dus op het verkeerde moment toch de sprint winnen. Ik had beter twee jaar daarna de sprint kunnen winnen, want dan won ik de koers.
Ja, dus we hebben het over 2000, 2002 en 2004.
Ik ben 2000 en 2002 tweede geëindigd en in 2004 tweede. Of vierde, twee keer vier en een keer tweede.
Ja, precies. En waarom sloeg je eigenlijk altijd een jaar over? Was dat, dacht je gewoon, als je dan één keer kort geëindigd was, toen dacht je, dan moet ik een jaartje rust gaan doen?
Ja, daar moet ik sabbatical. Nee, het jaar dat ik vierde was, het jaar erop was ik geblesseerd. En toen had ik last van mijn knie, geloof ik. En toen ben ik uitgevallen. Ja, weet ik niet. Dat komt zo uit, ja.
En is die van 2002, is dat daar ook eentje die je speciaal hebt onthouden?
Ja, die heb ik niet speciaal onthouden. Nee, wat bij mij meestal speelt is toch eigenlijk 2004, omdat ik daar tweede werd.
Ja.
Dat is mijn hoogtepunt, maar ook mijn dieptepunt. Dat dan, ja, het was heel, voor mij persoonlijk was het wel een kroontje op mijn carrière geweest om toch die wereldbeker te winnen. Ik was, kon ik goed mee met de, echt, laat maar zeggen, de toppers. En dan, ik moet er wel een beetje geluk bij hebben. Daar had ik Parijs-Roubaix kunnen winnen. En ja, dat is net niet gelukt. Maar als ik dan zo zie, 2004, als ik dan toch de sprint win achter die, Michel, die was natuurlijk heel ver weg. Die was van een andere planeet. Maar daarachter was ik toch goed bezig.
Want wat kan je nog herinneren van de 2002-versie, die wij nu allemaal gaan zien? Wat kan je nog herinneren van die dag?
Nou, dat wij wegreden op het punt, dat is altijd, dat gebeurt wel vaker. Dan laat maar zeggen dat ik geloof na 60, 70 kilometer loopt het een keer heel klein beetje, laat maar zeggen, het is maar 2-3% een kilometer of 3 omhoog. En dan is er altijd een beetje zijwind. Ik weet dat we daar met de groep wegreden. Ja, en dan is het gewoon in die groep sparen en dan meedraaien, maar zo min mogelijk doen. Want je weet dat die grote mannen, die komen een keer van achteren. Ja, en dan op een gegeven moment in de laatste, laat maar zeggen, 60 kilometer. Ja, dan is het man tegen man gevecht. Dus ik probeerde wel zoveel mogelijk toch ook aan die finale te denken. Dat weet ik nog. Ja, en dat op een gegeven moment dan komen die groepen samen. En dat er dan is gewoon weer een afvalrace. En op een of andere manier heb ik toch heel te kunnen overleven. Dat ik toch redelijk van voren bleef.
Ja, want ik denk niet dat ze leuk vonden om met jou naar de finish te rijden.
Nee, want ik kwam uiteindelijk een sprintje. Dus ja, daar waren hooggegaderd. Ik toch altijd dat sprintje wou winnen, maar ik pakte hem gelukkig, ja.
Hoe schatte je toen destijds zelf je kansen? Want je had dus, in 2000 was je al een keer kort gefinished. En nu was het dus 2002, slecht weer. Jij zat in de koers, je zat met de kopgroep mee. Was er ook een moment waarop je dacht, nu ga ik hem pakken?
Nee. Ik bedoel, dat ik Parijs-Roubaix goed kan rijden, dat weet ik altijd. Maar om de overwinning te pakken, dat echt het gevoel van ik ga je winnen, heb ik één keer gehad. Dat was 2004, maar dat heb ik nooit gehad in die andere edities. Dan was ik goed en kon ik echt met de goede mee. Maar ja, als een aantal toch ver voor je zitten, dus dan heb je geen kans om te winnen. Dus dat was allemaal duidelijk. Maar dat is zoals het is.
En met wat voor plan begin je dan eigenlijk aan Roubaix? Wat is voor jou het ideale scenario?
Volgens mij was, maar dat weet ik niet 100% zeker, maar 2002 heb ik ook Vlaanderen gereden. Maar toen ben ik eigenlijk vrij goed gefinished in Vlaanderen zonder enig resultaat. Maar dat voelde ik me wel goed en toen werd ik een beetje ziek. En toen heb ik ook één keer heb ik de verkenning heb ik niet gedaan toen. Die heb ik toen maar overgeslagen. En uiteindelijk was ik fris genoeg om Roubaix toch een goede uitslag te rijden.
Oh, dus verbaasde je jezelf eigenlijk ook dat je die dag zo goed was?
Nee, dat niet. Want ik voelde me eigenlijk na Vlaanderen toen was ik eigenlijk niet helemaal kapot. Maar uiteindelijk had ik er niks uitgehaald. Dus op een of andere manier kom je dan in een groep en ik kwam over de finish. En ik denk, nou, ik ben vrij goed hersteld. En toen werd ik toch wat ziek. En toen heb ik de verkenning overgeslagen. En toen was ik toch wat meer fris aan de start gekomen.
Maar waarom zeg je dat? Je hebt de verkenning overgeslagen. Was dat had dat impact op de racedag zelf?
Nou, dat je het gevoel hebt dat je een beetje ziek kan worden. Want dan kun je natuurlijk wel gewoon doordrukken. Maar achteraf gezien denk ik dat ik toch net iets frisser was. Dus misschien was het wel goed om toch die vrijdag die 100 kilometer niet te doen. En zorgen dat je gewoon helemaal met frisse benen aan de stad staat.
Oh ja, dus dat had eigenlijk wel goed uitgepakt.
Uiteindelijk wel goed uitgepakt, ja, vind ik wel. Ja, ja. Zo kun je, je kunt daar maar verschillende manieren bekijken. Ik heb toen ik werd naar de seconde 2004, waar ik tweede werd, heb ik geen Tirreno gedaan of geen Parijs-Nice. En wij denken altijd als klassieke renner, je moet toch een van die twee doen om daar goed te zijn. En uiteindelijk de keer dat ik tweede werd, heb ik die niet gedaan. Dus misschien denk, kun je ook wel bekijken van ja, is het wel goed geweest om altijd dat zware programma te doen? Of ja, dat weet je nooit. En ja, uiteindelijk in 2002, als ik die koers bekijk, heb ik het wel gewoon maximaal uitgehaald. Ik was al wat ouder. Ik was toch, om eerlijk te zeggen, een klein beetje op mijn retour. Maar die wedstrijd, op een of andere manier lukte dat toch wel dan.
Ja, want het is nu wel anders. Hè? De renners bereiden zich wel anders voor nu dan dat ze destijds deden op Roubaix. Met de klassiekers en met de Tirreno. Of is dat eigenlijk min of meer hetzelfde?
Nee, het is min of meer hetzelfde. Nee, laat maar zeggen, de grote mannen die willen wel graag Parijs-Nice doen of Tirreno. Om toch even die etappekoers in de benen te hebben en dan klaar te zijn voor die klassiekers. Kijk, als je klassiekers doet en na Tirreno dan en Parijs-Nice, dan moet je tussendoor gewoon goed losrijden. Iedere keer wat lichte interval doen, maar niet te veel. Dan heb je je training gehad en dan is het gewoon uitrusten tussen de klassiekers.
Ja, oh ja. Ja, en ik had nog even opgezocht, want je reed destijds in 2002 reed bij CSC. En met wat voor ploeg waren jullie daar destijds? Weet je dat nog? Want dat is, ik kon moeilijk terugvinden hoe CSC er toen voor stond.
Om eerlijk te zeggen, ik weet ook niet meer precies. Weet ik niet meer. Moet ik ook nakijken, dan moet ik het opzoeken.
Maar het was voor de periode Cancellara.
Was voor de periode Cancellara. Ries is natuurlijk een man, die ploeg was natuurlijk gebouwd om ook voor het grote rondewerk. Maar de klassiekers heeft hem ook altijd geïnteresseerd. Dus uiteindelijk was dat voor de ploeg wel gewoon een goed resultaat.
Hadden jullie meerdere goede mannen of moest het eigenlijk van jou komen?
Volgens mij in die periode moest het meer van mij komen. Volgens mij kwam Taffy later. Bartoli heeft ook nog een jaar bij ons gereden, heeft ook nog wel Robert gedaan. Maar volgens mij met de klassiekers kwam toen wel een beetje van mij, ja. Ja.
Als je nu terugdenkt aan deze race, hè, aan de versie van 2002, is er dan een beeld wat er bij je naar boven komt?
Het enige waar ik aan denk dat ik toen verschrikkelijk heb afgezien. Dat vind ik nog wel, maar dat is natuurlijk altijd in Robert. Ik heb er verder geen bijzondere herinnering aan. Natuurlijk ben ik super heel trots dat ik daar van voor zit en dat ik daar met de beste mannen van de wereld zit. En ja, voor mij is Roubaix toch, laten we zeggen, na de Tour de France het grootste evenement om te doen. Het is toch, als je daarover nadenkt, je gaat 55 kilometer over Kassei rijden. Je gaat de slechtste wegen opzoeken in Frankrijk. Ja, en daar ga je overheen knallen met de fiets. Ja, dat is gewoon heel bijzonder. En dat maakt het wel heel speciaal. Voor mij maakt het dat heel speciaal.
Ja, ja. Ik vind het ook fantastisch. Als de renners zich op Roubaix willen richten bij Bahrein, komen ze dan naar jou toe?
Nou, kijk, ik doe de hele klassieke periode. Dus je hebt gewoon wel een groep, laat maar zeggen, de kern en verandert wel het hier en daar wat. Maar je hebt wel een beetje dezelfde groep wie je in Kuurne, Brussel-Kuurne hebt. En de Nieuwsblad, die hou je wel bij elkaar tot de ronde van of dat Parijs-Roubaix. Dus ja, die jongens die vinden die wedstrijden fantastisch om te doen. Want dat moet je wel hebben. Die jongens die die wedstrijden doen, moeten gewoon gemotiveerd zijn. En die moeten daar zin in hebben. Maar niet iedere renner wil die wedstrijden graag doen. En laat me zeggen, beginjaren bij deze ploeg, bij Bahrein, Merida dan, het eerste 3 jaar, was dit niet de hoofdzaak. Dat was natuurlijk met Nibali, was dat de man. En gingen we toch niet met een favoriet naar Roubaix. Maar uiteindelijk maakt het mij als ploegleider, is natuurlijk leuk om met een winnaar, of een potentiële winnaar daar naartoe te gaan. Maar uiteindelijk gaat het mij erom dat je met die jongens er zo goed mogelijk naartoe gaat en zo goed mogelijk voorbereidt en het maximaal uit die renners haalt.
Ja, want wie had hem bij jullie nu omcirkeld, Roubaix?
Dat is Heinrich Hausle. Die is in het verleden nog wel een keer 60 geweest en vaak er van voren gezeten. Ja, voor hem is dit toch wel een wedstrijd die hij gewoon het leiderschap op eist. En die ook krijgt.
Ja, hij was ook best goed, toch? Hij begon goed aan het seizoen.
Ja, die is heel goed begonnen. Ja, absoluut. Maar dat, ja, dat is gewoon een jonge hond. Die is al op leeftijd, maar die is zo gemotiveerd. En dat moet je hebben in die koersen. En dat is gewoon hartstikke jammer, want dat is dan een renner die wat ouder is. En als hij die koers dit jaar niet rijdt, ja, dat is toch weer een gemiste kans. En dat is ja, natuurlijk niet alleen voor hem, dat geldt natuurlijk voor heel veel renners. Maar ja, dat is natuurlijk ja, een drama.
Maar ja, hij moet helemaal balen, zeg, inderdaad. Omdat hij al een beetje op leeftijd is en goed ja, aan het seizoen begint. En dan dit.
Ja. Ja, maar ja, dat geldt natuurlijk ook voor heel veel mensen die gewoon moeten werken, die problemen hebben. Er zijn ook heel veel renners die de Olympische Spelen willen doen, ja, die ook wat ouder ja, zijn. Ja, ja, het is niet alleen Robert, maar dat geldt natuurlijk voor heel veel, op heel veel vlakken.
Nou, het is dan leuk om even terug te kijken hierop. Succes de komende tijd in, ja, met deze quarantaine. Kan je Wout Poels ja, zo goed van ons doen?
Ja, zal ik doen. Yo.
Oké, dank. Dag.
Doei.
Leuk. Aardige man.
Ja, en ik vind het wel grappig. Een achterhoeker in Bahrein.
Ja, ja. Toch altijd wel benieuwd hoe die daar dan terecht komt.
Ja.
Denk met het vliegtuig.
Ja. Ik denk dat hij dat wel zou antwoorden, ja. Maar, lekker nuchter. Maar ja, gewoon hoe lopen die hazen?
Ja.
Toch een beetje verbazingwekkend dat hij Hausler noemt, hè? Als grote favoriet voor een voorjaar.
Ja, ik vind het heel raar zelfs eigenlijk. Zeker als je iemand als Garcia Cortina in je ploeg hebt. Dat zie ik echt als een toptalent voor een voorjaar. Ik denk dat hij binnen nu een 5 jaar Roubaix gaat winnen. Hij kan gewoon goed aankomen. Grote, sterke gast. Hij heeft nog niet echt een uitslag gereden in Roubaix. Maar ja, die gaat echt wel in ieder geval als podium
ooit,
rijden.
Als er ooit nog een Parijs Roubaix komt, dan zet jij op Garcia Cortina.
Zeker, ja. Ja.
Niet op Hermes Hausler.
Hermes Hausler bent.
Ja, zoals ik hem al noem.
I will survive.
Ja. Goed. Jongens, terug naar Parijs-Roubaix 2002. Want we hebben natuurlijk altijd categorieën die we afgaan. En dacht ik, dat moeten we die ook maar even doen, toch? Eén voor één de belangrijke vragen. En de eerste is altijd, we doen dit nu 2 uitzendingen.
Ja, altijd. Je moet tradities creëren door ze te benoemen.
Dit doen we altijd al. Het Ribbedeby moment. Wat was het moment dat de race werd gewonnen?
Ja, we hebben natuurlijk strook 8, Kassei strook 8.
Mm-hmm.
Waar Museo,
Marigny,
waar een Museo keihard wegrijdt. Ik weet niet hoe het bij jullie was, maar hij schakelde bij mij terug. Dus Museo was ineens weg in beeld.
Ja.
En toen moesten ze even in herhaling laten zien wat er eigenlijk gebeurde. Dat was natuurlijk een heel, heel belangrijk moment. Maar ik had het gevoel dat er nog wel een moment later was. Net iets na die kasseienstrook, dat ze hem terug hadden kunnen pakken. Want op die kasseienstrook stond er echt geen maat op hem. Volgens mij, wie reed hij uit het wiel? Hinkepie?
Michaelsen ging.
Dus Michaelsen,
die ging en hij counterde eigenlijk.
Oh ja.
Maar het werd niet zo goed in beeld gebracht. Want in de achtergrond vielen er 2 man. Hans de Klerk en Rodriguez, geloof ik.
Ja.
Hans de Klerk heb ik zometeen nog wel wat leuke dingetjes over.
Rodriguez, die moest ik dus opzoeken. Maar die bleek dus 2e zijn geworden in Milaan-San Remo dat jaar.
Oh.
Dus die kon wel wat.
Ja, ja, daar werd ook inderdaad nog wel veel over door die commentatoren op gehint.
Fretje Rodriguez.
Ja. maar nee, het was...
Fretje.
Ze liepen gewoon op een counter en ik las een interview met Bonen over deze koers. En ik vond het opvallend, want hij zei, ja, ik wou wel achter Museo aan. Maar Hinkepie, die zijn kopman was toen, die zei, nee, rustig aan. Ja. En er is ook een aflevering van met Michel Wuits, dat ze terugkijken op deze koers.
Staat op YouTube,
ja, zeker. En daarin zegt... Wuits ook van, ja, Bonen die zei daarna in het plat Vlaams van... als die Hinkepie niet zo matig was geweest, dan had ik hem gewoon... waren we er naartoe gereden.
Ja,
ja.
Dus,
ja, maar dat zie je ook echt gebeuren. Want volgens mij is de kasseistrook dan al voorbij. Want het is niet zo'n heel lange kasseistrook.
Nee, 700 meter.
En dan na die kasseistrook krijg je zo'n beeld. Zo'n helikopterbeeld waarin je Bonen echt op volle kracht ziet koersen achter Museo aan. En dan is Museo nog niet zo ver uit beeld, zeg maar, in het camera shot.
Ja.
Maar dan moet Hinkepie de hele tijd een klein gaatje laten gaan. En toen, dat is dus blijkbaar een moment geweest dat Hinkepie heeft gezegd, hey, even rustig, Tom Boon, ik weet eigenlijk niet wie je bent en waarom je hier ineens zo'n grote waffel opzet.
Ja. Ja, maar ja, dus,
ik zou dat toch willen nomineren als het Ribbedeby moment.
Ja, nee. Ja, oh ja, ja, zeker.
Dat Hinkapie niet met Bonen mee kan komen. En dat Museo daardoor een enorm gat slaat.
Ja. Ja, eens.
En dan daarna ook natuurlijk nog die valpartij van Hinkapie. Want eerst de rij wat auto's vast op een strook. En die auto's die glibberen een beetje half op de weg. Dus die moeten ze ontwijken. En niet lang daarna ligt Hinkapie op in de berm.
Oh, ik begreep al niet wat die auto's er deden. Ik dacht, het staan niet zomaar
de auto. De auto van Bernard Hinault.
Ja, het waren koersauto's.
Ja.
En waren die dan weggeglipt door de modder?
Ja, door de modder. Ja.
Nou, het leek erop alsof er wel wat meer aan de hand was. Want ze stonden echt gek. Want als het alleen maar is dat ze wegglippen uit de modder, dan zou je kunnen zeggen, dan kun je hem gewoon weer starten en opzij rijden natuurlijk. Maar ze stonden echt, het leek alsof ze een ongelukje hadden gehad. Of op elkaar waren gebotst.
Oh ja, dat zou ook nog kunnen. Want een stukje daarvoor moesten ze ook al een motorrijder een motaar ontwijken. Die ook op een van die stroken lag.
Ja, maar je zag daar in ieder geval al dat Hinkapie niet zo goed meer was. Dus dat hij veel meer moeite had om het tempo weer op te pakken dan dat Bonen had, vond ik.
Maar we hebben vorige week natuurlijk uitgebreid gepraat over Thomas. Die heerlijk gewoon van de weg afwaaide.
Ja.
Maar dit was er ook eentje hoor. Dit was wel een driedubbele Rietberger. Hoe noem je dat op de schaal van Geraint Thomas? Was dit toch ook wel een drie sterren val?
Ja, het was, je zou zeggen, hij leek er wel een beetje op. Behalve dat er geen wind was. Dus het leek wel of hij zelf gewoon in één keer besloot om opzij te vallen.
Nou, er was wel veel wind hoor. Want er waren daarvoor waren er ook allemaal waaiers geweest aan het begin van de.
Dat was een plotselinge windvlaag die erin deed belanden.
Ik had niet het idee dat het door de wind kwam. Het maakt natuurlijk uit op welk deel van de kassei je gaat zitten. Als je echt goed bent, dan rij je dus in het midden. Want dan dokker je er gewoon, dan stuit je er overheen, maar dan trap je er doorheen eigenlijk. Als je wat minder bent, ga je in het gootje rijden. Maar dan heb je kans dat je dus een slecht gootje pakt. En dan kan je dus ook of lek rijden, want dan ligt veel meer vuil, om het zo te zeggen. Of je kan dus ook zomaar in een verkeerd gootje. Daar leek het een beetje op. Alsof je dus een verkeerde afslag of net een verkeerde kassei, waardoor die gewoon de berm inging.
Ja, ik had het idee dat hij op de kam van de wel in het midden reed. Ja. Maar gewoon van de kam afging, zeg maar. En dat die kasseien zo glad waren dat hij eigenlijk alleen maar om niet gewoon op de kasseien te vallen, het enige wat hij kon doen was in de berm sturen. En daar lag een sloot. En die sloot was gelukkig droog voor hem.
Ja.
Dat was denk ik zijn
mazzel. In tegenstelling tot de rest van de wereld.
Ja, precies zo. Een beetje het enige droge plekje van Parijs-Roubaix van dat jaar had hij gevonden. Maar het was wel een spectaculaire valpartij. Absoluut.
Ja, en ik vind ook dat als je valt, dan hoor je gewoon helemaal te verdwijnen.
Ja.
Dat gebeurde hier ook. Ja. Hij was gewoon helemaal uit zicht. Je zag hem in die goot vallen. Weg was Hinkapie.
Dat was wel echt zo.
En dat was wel een beetje Hinkapie. Het was misschien omdat wij dus Engelstalige commentatoren hebben. Maar het ging de hele tijd over Hinkapie.
Ja.
Maar ik kan me ook nog herinneren dat destijds op de NOS ook over Hinkapie ging de hele tijd.
Ja.
Want ik heb Hinkapie ook altijd onthouden als iemand die heel goed was in Parijs-Roubaix.
Nou, het was ook wel natuurlijk. Ik had even de uitslagen van Hinkapie erbij gepakt. Van de afgelopen, dus zeker van zijn laatste jaren. Met die vierde, zesde, achtste, tweede in een aantal jaar na elkaar. Dus het was echt een soort abonnement op de top 10 in Parijs-Roubaix had hij altijd.
Ja, ja het was voor hem natuurlijk eigenlijk zijn ticket naar eeuwige roem. In Amerika tellen eigenlijk maar twee wedstrijden. En dat is de Tour en Roubaix. In de Tour was hij natuurlijk de superknecht van Armstrong.
Ja.
Daar schiet je weinig mee op als je stopt met wielrennen. En voor Hinkapie was dus het winnen van Roubaix. Dat zou zijn pensioen zijn, om het zo te zeggen. Naast het feit dat hij natuurlijk gewoon heel graag Roubaix wou winnen. Maar daarmee krijg je in Amerika eeuwige roem. En nou ja, het commentaar dat wij erbij hadden, dat was ook gewoon, ja, in plaats van dat je de hele tijd de naam Tom Bonen hoorde, was het nu gewoon de hele tijd George, George, George en George.
Ja. Ja.
Klein smetje op zijn blazoen dat hij later natuurlijk zijn dopinggebruik heeft toegegeven. Maar daar hebben wij het niet over in deze podcast.
Misschien later. Ja. Hey, de Doe Me Toch trofee. Die had ook kunnen winnen als hij wat had gedaan.
Tja.
Ja, moeilijk. Ja, sowieso vind ik een moeilijke categorie als iemand met 3,5 minuten voorsprong op de wielerbaan.
Ja, volgens de commentatoren, Hinkapie. Ja. Die zaten gewoon op een gegeven moment. Was het heel duidelijk dat Museeuw ging winnen. En dat, ja, die reed steeds verder weg. Maar zij bleven volhouden dat Hinkepie echt goed zat. Ja. Hij zat nu in een zetel. Hij hoefde er alleen nog naartoe te rijden. Maar ja, je zou kunnen zeggen Bonen.
Ja.
Je ziet aan deze koers dat het een afvalkoers is. En Bonen zat dus in de vroege vlucht. En in het interview dat ik ook over las. Hij zei, ja, het was mijn eerste Roubaix. En ik zat dus in de vroege vlucht. Nou, dat was lekker. Ik was de week daarvoor goed in Gent-Wevergem. Of de E3-prijs, een van de twee. En ik ging dus mee in die vroege vlucht. En wat ik dan deed, ik ging bij elke secteur. Ging ik als vijfde, draaide ik erop. En dan liet ik me op de kasseistrook, werd ik dan een beetje voorbij gereden. En kwam ik elke keer als vijftiende ongeveer daaraf. En dan reed ik weer naar voren. En zo heeft hij dus elke keer die strook overleefd. En kwam je dus uiteindelijk in de kopgroep met de grote mannen. Die uiteindelijk wel van achter kwamen.
Maar zijn nog de case Tom Bonen voor deze Parijs-Roubaix toch een beetje moeilijk te maken, denk ik. Omdat hij echt helemaal stuk zat in de sprint aan het einde. Dus dat moeilijk was geworden om in een direct duel bijvoorbeeld met Museeuw dat te beslissen. Maar ook denk ik omdat het wel helpt om iets ouder te zijn in Parijs-Roubaix. En Bonen is hier 21, rijdt rond in een US Postal pakkie.
Ja, ja.
Ploeggenoot van Hinkepie. Hij was toen ook, ze gingen toen bij US Postal, kwamen ze echt pas naar Europa. Vlak voor de Ronde van Vlaanderen. Dus ze sloegen alles daarvoor sloegen ze gewoon over.
Mm.
En dan kwamen ze hier naartoe. En hij zat echt in een totaal andere context, zat hier eigenlijk.
Ja. Ja.
En hij was gewoon echt nog een beginnende Bonen. Maar je zag hem op stukjes al zo ontzettend goed zijn. Alleen ik weet niet of hij hem hier al had kunnen pakken.
Nee, ja, vind ik moeilijk voor te stellen. Zeker, hij wordt ook geklopt in de sprint.
Ja.
Ja.
Had Wezeman hem niet gewoon kunnen...
Nou, Wezeman had wel veel pech. Hoe hij terugreed naar Bonen was wel impressive. Dat vond ik wel indrukwekkend.
T-Mobile, hè?
Ja.
Wezeman.
Nou, leuk om weer terug te zien, hè?
Steffen Wezeman. Ja, nou sowieso. Het shirtje van Mapai vond ik nog fantastischer om weer terug te zien.
Komen we zo op,
Die had ik echt gemist. Maar ik denk dus Wezeman en Bonen reden allebei natuurlijk een wereldkoers. Maar ja, als je op 3,5 minuut gereden wordt, dan is er niet echt een doe me toch trofee, toch?
Gaan we hem niet uitreiken?
Nee.
Nee.
Waar je het over zou kunnen hebben had Museeuw deze koers ook gewonnen zonder V8?
Met die paardendoping.
Ja.
Ja. Ja.
Nee, is dit het moment om het daar toch even over te hebben?
Ik zit hier,
het geweer van Tsjechov. Want we zagen het al wel een tijdje aankomen, toch?
Ja, dat is goed. Dan gaan we het daarover hebben. Het geweer van Tsjechov.
Dus nog heel even voor de mensen die de vorige uitzendingen niet gehoord hebben.
Ja.
Het geweer van Tsjechov is dat als er een geweer aan de muur wordt opgevoerd in een verhaal, aan het begin van het verhaal, dan is de kans toch wel om en nabij de 100% dat die ergens in het verhaal wordt afgevuurd. Dus wat kan je hier al zien aankomen wat onmiskenbaar later gaat gebeuren met de kennis van nu?
Nou ja, dus de supergoeie Steffen Wezeman, die 2 jaar later de Ronde van Vlaanderen wint. Dat is denk ik een belangrijke. Ik kwam in de uitslagenlijst ene Alexei Sivakov tegen.
Oh.
Ja.
Toen al?
Werd 37ste en werd bekend omdat hij natuurlijk de vader van Pavel Sivakov is. De Ineos-man. Ja. Tommeke Bonen natuurlijk. Kon je hier zien aankomen. Dat was natuurlijk de ultieme geweer van Tsjechov.
Ja.
Toch?
Ja. Op koersgebied zeker, ja.
Dit is ook natuurlijk waarom Sporza deze opnieuw uitzendt. Want dit is voor Belgen is het natuurlijk de overgang van het tijdperk Museeuw naar het tijdperk Tom Bonen.
Ja, het Simba-momentje.
Ja, het Simba. Ja.
Moet ik die erin onderzetten? Ja. Ja,
naar verluid heeft Museeuw, die toch een tikje dramatisch kon zijn, heeft hij op het podium gefluisterd in het oor van Tom Bonen. U bent mijn opvolger.
Ja?
Ja?
Net als Erik Breukink toch ooit met Bogert deed tijdens een NK. Een soort samen over de finish met zo'n... Dat was ook zo'n aangewezen opvolger.
Als wij de tijdperken Bogert en Breukink hebben, dan hebben zij toch wel wat meer prijzen in de kast kunnen zetten dan
zeker
met de tijdperken Museeuw en Bonen.
Ja, Nee, zeker. Maar Bonen ging natuurlijk door. Was vervolgens hoeveel heeft hij Roubaix gewonnen?
Vier keer.
Oh, dus maar eigenlijk wat we hier zien, het geweer van Tsjechov is hier dat in onze hegemoniale stabiliteitstheorie, dat de Pax Museo wordt afgelost door Pax Bonen.
Ja. Ja, maar het was een vrij soepele machtsover.
Ja, zonder veel slachtoffers.
Ja.
Ja, maar wanneer won Bonen voor het eerst?
Wel een paar jaar later pas.
2005?
2005 pas, ja.
Drie jaar later.
Dus daar is nog wel een tijdje... er zijn getroubleerde tijden geweest dan. Met een Magnus Bakstedt die hem won ondertussen.
Bonen was bij US Postal toen hij was eigenlijk wel op een gegeven moment was hij. Ze hadden niet genoeg renners die mee wilden doen aan de klassiekers, aan de EGAS-koers.
Ja, ze hadden moeite om een team bij elkaar te krijgen.
Ja, het was echt moeite om een team bij elkaar te krijgen en moeite om genoeg ondersteuning te krijgen. En toen later dat jaar, toen werd hij gegroomd door Lefebvre. Die na dit jaar, want hier waren dus nog Mapai en Domo Farmfried. Die later samen Quickstep werden.
Ja.
Met Lefebvre aan het roer. En daar dat werd natuurlijk Team Bonen. Eigenlijk het jaar hierna. Dus dat begint dan pas.
Ja. Nou, het is het geweer van Tsjechov. Ik denk dat we het daarover eens zijn.
Bonen. Ja, Bonen als koning van Roubaix. Zeker.
Bonen als koning van Roubaix. Ja. Het konijnenpijpje. Wat was de beste quote uit de uitzending?
Ja, dat vond ik wel moeilijk, want ze hadden dus niet... Wie deed het commentaar op Sporza destijds? Waren dat Michel en José? Gewoon?
Nee, Michel en Karl van Nieuwkerken.
Ah ja.
Ja. Ja, maar ja, horen we morgen pas weer terug.
Ja, want ik heb dus die Amerikaanse versie gekeken.
Ja.
En dat was alleen maar George.
Ja. Ja, ja de hele dag George, ja. Dus ja. Ik dacht ook, dit is heel heftig om te zien hoe dat perspectief zo bepalend is in het commentaar. Dus dat is een stuk wat wij wel, of wat mensen wel zeggen over, wij ook wel, over Michel en José. Dat ze toch enige vooringenomenheid hebben ten opzichte van bepaalde Belgische renners.
Ja.
En dat die altijd wel centraal staan en zo. Maar zo voelt dat dus als je buitenlander bent en naar dit soort commentaar luistert.
Ja.
Hier was het wel echt extreem.
Ja, het ging ook nog wel af en toe over iemand anders. Over Rodriguez.
Ja.
Toevalligerwijs afkomstig uit Noord-Amerika ook. Ja. Ja, Rodriguez.
Maar echt heftig. Gewoon voortdurend. Dus, jij zei al dat op een gegeven moment dat Museo 3 minuten vooruit rijdt, zeg maar. En dat ze toch steeds alleen maar over de kansen van Hinkepie hebben.
Pas toen Hinkepie vrijwillig besloot drogere orde op te zoeken in een greppel.
Ja.
Toen zijn ze ervan afgestapt dat hij wel eens niet zou kunnen. Of dat hij wel eens zou kunnen winnen.
Ja.
Wat ik een beetje irritant vond in dit commentaar was... echt in elke 5 zinnen het over de leeuw van Vlaanderen hebben. En daar elke keer slappere metaforen voor begonnen te verzinnen.
Ja.
Hij brult nog 1 keer. En nee, de manen van de leeuw van Vlaanderen.
Dat is gewoon mijn inleiding hier nu. Ja.
Ja. Nou, maar kijk, je noemt hem eigenlijk... Kijk, mensen schakelen op verschillende momenten in. En ik denk dat de Amerikanen gewoon geperfectioneerd hebben... om elke keer toch te denken... Nou, die cyclus duurt ongeveer 20 minuten. Dus dan mogen we weer een keer Leeuw van Vlaanderen gaan noemen.
Ja, dan zijn ze
The
toch
Lion alweer, Roars.
Dan zijn ze toch alweer vergeten. Ja. Nee, maar er was nog... jij noemde net al die mini-docu van Belga die op YouTube staat.
Over museum.
Ja, waarin, dit is prachtig. Waarin Wuits en Van Nieuwkerken terugblikken op die Parijs-Roubaix.
Oh, die. Ja, nee, er is nog een andere. Er is nog een special gemaakt van Belgian Sports over museum.
Ja.
Maar dit die jij nu noemt is inderdaad dat Wuits terugblikt op deze koers.
En dan, dus dan heb je, dus daar zit dus een klein stukje van hun commentaar in. En daar zegt Wuits, als op het moment dat Museo over de finish komt, zegt 5 plus 5 is 10, het werk is af, zegt hij dan.
Ja.
En dan
wat bedoelt hij daarmee?
Nou, hij legt dat dan vervolgens uit. Hij zegt het is de kroon op de carrière van Museo. Maar Wuits met terugwerkende kracht zegt hij... Ja, ik zeg dat niet zomaar. Ik zeg dat ook omdat je weet dat in de nadagen van je carrière... wordt de kans dat je doping gaat pakken steeds groter is. Dus ik hoopte ook echt dat hij na deze Parijs-Roubaix zou zeggen... het is klaar, ik stop ermee. En dat is natuurlijk een beetje makkelijk, zeg maar... om dat achteraf zo te duiden. Maar ook al heel pijnlijk. vond ik. Want ja, het is wel. Het is
ook een beetje een vorm van kosmische zelfvergroting van Wuits natuurlijk. Ja. Ik ben een groot fan hoor, laat dat voorop staan. Maar
5+5, dat is wat museo zelf doet als zelfvergroting.
Ja, dus hij,
komt,
hij steekt twee handen in de lucht met elke 5 vingers. En dat symboliseert zeg maar zijn 10 grote overwinningen. Dus deze Parijs-Roubaix is de 10e. Daar was hij de hele tijd al op uit om de 10e te halen. Later pakt hij dus nog de site die Hamburg Classic. Vattenfall. Ja, die heette toen nog anders.
Ja, maar Hamburg.
Die won die ook nog, dus toen werden het er 11. Maar er werd hier eigenlijk gezegd dit had het einde van de carrière van Museo moeten zijn. En achteraf, met de wijsheid achteraf van wat er het jaar daarna gebeurde, was dat een hele slimme zet geweest als hij dat had gedaan.
Wat gebeurde er dan het jaar daarna, Willem?
Ja, de veearts. Landuit, de affaire Landuit kwam uit. En dat was, dat is gek genoeg, had ik dat niet zo heel erg onthouden. Dus de Fuentes is mij meer bijgebleven dan Landuit, zeg maar. Maar Landuit was toch wel een heftige affaire. Dat ging dus over een Vlaamse veearts die verboden middelen zou hebben verstrekt aan verschillende Belgische renners. En één Nederlander, Mark Lotz. Ah,
ja. leuk dat we toch ook een Nederlands haakje hebben.
Ja, en is ook, dus, maar ook bijvoorbeeld Joop Plankaert was daar ook slachtoffer van. Slachtoffer, was
klant.
Ook klant. Ja.
Mm-hmm. Slachtoffer van
en, maar Museeuw was wel de meest prominente. En zijn telefoon was getapt en hij had geloof ik in 2003... ongeveer 200 keer gebeld met die Landuit. Dus dat is zo'n dagelijks contact, zeg maar. Dus dat moest aantonen dat het wel een soort structureel programma was. Waarom zou je 200 keer in een jaar met een veearts bellen, zeg maar?
Ja, goed, misschien heb je een ziek konijn thuis.
En waar die affaire ook een beetje bekend door is geworden, is door de, dat is natuurlijk altijd met die doping, door de codenamen. Dus bij Fuentes, daar hebben we daardoor weten we nu alle namen van de honden van wielrenners. En, wat heel, heel, heel leuk is. Maar Landuit stond toen bekend omdat het middel wat ze gebruikten was Aranesp. Dat is een soort hele sterke variant van EPO, maar moeilijk op te sporen. En die werden besteld als wespen. Dus Museo bestelde dan 3 wespen bij Landuit en gesneden brood. En gesneden brood was dan weer een andere middel. Dus ze hadden een soort
slechte codenaapjes. Mag ik 3 wespen en een gesneden brood?
Ja, 3 wespen. Dit was letterlijk een quote die afgeluisterd was.
Dat je veearts belt voor 3 wespen en een gesneden brood. Ja, dan, en dat je dan denkt, nou, dit valt niet op hoor. Nee. Dit valt niet op.
Nee. Maar dus, dit was nogal een affaire. En die Landuit is sowieso nogal een boef. Want die is begin dit jaar nog een keer veroordeeld. Namelijk, omdat hij...
Voor hoeveel wespen?
Nou ja, nu had hij 2 renpaarden met verboden middelen ingespoten. En 1 van die renpaarden vervolgens geslacht en op de vleesmarkt gebracht. Oh. Echt een nare man.
Ja. Ja.
Maar Museo heeft vervolgens ook bekend, toch?
Ja en nee.
Ja. Vind ik altijd een fijn antwoord.
Ja, nou, kijk, dit is het ingewikkelde, vind ik. En dit maakt ook ingewikkeld over hoe je nou deze zegen van hem moet duiden. Want dit speelt in 2003. En deze Parijs-Roubaix ging natuurlijk over 2002. En wat Museo heeft bekend is dat hij op het einde van zijn carrière naar verboden middelen heeft gegrepen. Maar hij heeft nooit gespecificeerd wat die verboden middelen dan zijn. En vanaf wanneer of op welk moment hij daartoe is overgegaan.
Gewoon de laatste week of zo van zijn carrière.
Ja, dus de laatste
alleen
fase
de
van
laatste
carrière.
2 dagen van mijn carrière heb ik doping gebruikt.
Ja, gewoon om eens te proberen. Gewoon,
ja, was gewoon benieuwd.
Dat ging toch stoppen. Nee, maar ja, dus de laatste fase van mijn carrière kan ook de laatste 3 jaar zijn. En of zelfs nog meer.
Zeg maar vanaf hij koers
over de helft.
Ja, hij koers vanaf 1988. Hè. Hij was nog ploegmaat van Greg LeMond.
Ja, ja. Nou ja, LeMond. Precies. Kijk, dus het is gewoon nogal gek om. Dus dan bedoel ik, heeft hij bekend? Ja, hij heeft gezegd dat hij doping heeft gebruikt, maar verder weet hij niks. Ja. En wat ik lastig vind, is dat je dus ook dit soort prestaties. Dit zit er dus best wel dicht op. Dit is echt een absurde sportprestatie. Dus ik bedoel, 3,5 minuut voor de rest van het peloton finishen in Parijs-Roubaix. Ja, dus, ja. Maar ja, hoe moeten we het nou duiden? Hoort dit al bij de verboden middelenperiode van Museeuw of niet? En hij heeft het een beetje zelf in de hand gewerkt dat wij het hier nu zo over hebben. Want we weten het gewoon niet.
Jonne heeft zijn oordeel allang. Jonne, die kijkt me nu aan op een manier van... Ja, jongens, reden je allemaal helemaal ondergespoten rond.
Niet allemaal. Dat weet ik niet. Dat is allemaal moeilijk te zeggen. Maar dit had natuurlijk ook wel in het geweer van Tsjechov gekund.
Ja.
Ik bedoel, als iemand 3 minuten wegrijdt in Parijs-Roubaix... op niet eens de moeilijkste sector. Ja, en later bekend... Ik heb aan het eind van mijn carrière doping gebruikt... en hij is een jaar of zo of 2 jaar hierna gestopt.
Ja.
Ja, dan is 1-1 is toch wel vaak 2. Of
ja, ik zou het ook zeggen. We weten het niet. Wat ik irritant vind is dus dat je nu... Dat dus, waarom... Of je zegt gewoon... Zeg wat er gebeurd is... En wanneer je dingen hebt gedaan die niet mochten, zeg maar. Want nu vind ik heel veel van zijn carrière besmet. Terwijl het blijft natuurlijk een fantastisch grote renner. En het is in een periode waarin heel veel renners, denk ik, verboden middelen gebruikten. By far de meeste waarschijnlijk, voor zover we weten. Maar het blijft zo, omdat het zo vaag is, kun je het ook zo moeilijk duiden van hoe moeten we deze sportprestatie nou zien?
Ja,
want het blijft natuurlijk fantastisch.
En het werkt natuurlijk... in de hand, de hypocrisie van zeker over deze periode is natuurlijk enorm. Bij Armstrong is alles afgenomen,
ja,
omdat hij bekend heeft. Maar er zijn niet eens, de Tour is daardoor niet eens gewonnen door iemand. Die heeft gewoon geen winnaar. Terwijl, omdat er dus zoveel mensen zijn geschrapt.
Ja.
Maar ja, zoals we hadden het net over Blocky, dus die dan niet is geschrapt, maar die krijgt dan ook de overwinning niet. En dat doordat dit soort dopinggebruik niet echt gespecificeerd is, van ik heb het op het eind van mijn... dan weet je dus gewoon inderdaad niet meer wat het waard is.
Nee. Het is wat bij mij bleef hangen, want ik was dus een beetje gaan zoeken van wat heeft hij er nou precies over gezegd. Hij is wel echt makkelijk weggekomen hiermee. Weinig echte kritische journalisten die hierop doorgevraagd hebben. Mensen accepteerden gewoon... Oh ja, hij heeft gewoon gezegd, ik heb doping gebruikt. En mensen zeggen nu, hij heeft bekend. Maar het is gewoon heel vaag gebleven al die tijd. En dat vind ik wel, dat is, daar heeft hij nu last van, vind ik.
Maar dat is natuurlijk met een heleboel dingen. Want ook onder Nederlandse wielrenners zijn er een heleboel die in die tijd heel goed waren en niet hebben willen bekennen.
Ja.
En waarvan anderen wel gezegd hebben, die deden ook gewoon doping.
Ja.
Maar er is één tegenargument nog voor deze doping case eigenlijk tijdens de Roubaix 2002. We hadden het er net voor de aflevering hadden het al even over dat het deelnemersveld was hier niet supersterk. Er waren niet heel veel. Had niet heel veel tegenstanders die.
Nee, ik miste een beetje Peter van Petergem.
Favorieten gewoon. Ja. Eigenlijk, want het was Museeuw was de grote favoriet die er rondreed. Hinkapie was favoriet, maar daarna werd het toch een beetje. Hofman die zegt van zichzelf eigenlijk dat hij daar meer rondreed voor het podium dan echt als favoriet voor de eindoverwinning. Wat had je dan nog meer? Matan?
Ja,
Taffy.
Taffy, ja, die was die hoeveel?
17e werd hij.
Knave had het jaar hiervoor gewonnen. Zeggen de Belgen altijd. Ja. Dat komt alleen maar omdat hij ploegmaat is van Michel. Michel.
Ja. En dat iedereen op Michel aan het letten was. Was ook wel een beetje waar. Ja. Was meer waar dan Terpstra, eerlijk gezegd, bij Bonen. Maar het was inderdaad een... De Museeuw was gewoon by far de favoriet ook.
Nou, je kan zeggen, hij heeft die 3,5 minuut... die ontzettend grote afstand gepakt op de rest... omdat valpartij van Hinkapie niet heel veel favoriet aan de start.
Ja, dat is waar.
Dat zou ook kunnen.
Weten jullie nog even één dingetje dan over doping? Want niet elke renner die daar reed was gedopeerd.
Mm-hmm.
Weet u nog, kan je namen noemen uit de Rabo-ploeg in die periode? Wie reed het vanuit de Rabo voor Parijs-Roubaix?
Wouters, denk ik.
Mark Wouters. Die werd zelfs, die reed het beste.
Ja, die was...
Jan Boven.
Jan Boven, inderdaad. Ja. Karsten Kroon.
Kroon.
Kroon? Ja. Reed die in deze Roubaix mee?
Die reed mee in deze Roubaix. Maar ook Matthé Pronk.
Ah ja.
En Matthé Pronk is natuurlijk, die heeft, of dat is een paar jaar geleden... zal het zijn? Ja, ik denk 3 jaar geleden of zo had hij... Nee, langer denk ik. Misschien wel 6 jaar geleden. Een interview in De Wereld Rijdt Door over die dopingperiode in het wielrennen.
Ja.
Met zijn vrouw Monique. En dat was eigenlijk een verhaal over wat er gebeurt als je actief nee zegt tegen doping. Dus hij was een super talentvolle coureur in de Rabo-ploeg. Die eigenlijk heel actief, dat zeggen ook andere renners over hem, zeg maar actief nee heeft gezegd tegen al die verboden middelen. En daardoor zag dat zijn carrière dus ook heel snel stokte. Maar die reed dus in deze Parijs-Roubaix reed hij wel mee, Mathé Pronk.
En hoeveel is hij geworden?
Volgens mij is hij niet gefinished.
Ai. Ja,
weet je wie ook destijds bij Rabo reed?
Sven Nys.
Ja, Sven Nys, maar ook Matthew Heyman, die hem nog wint. Ja. Ongeveer 35 jaar later.
Ja, toen reed hij inmiddels niet meer voor de Rabo, helaas.
Mathé Pronk is wel gefinished, 15 minuten.
Oh ja? Oh, nou, good for him.
In zijn eentje zat hij. Ja.
En Roy Sentjes, dan hebben we ze allemaal gehad. Oh nee, en Koen Boerman.
Ah, ik wou zeggen Koen Bouwman, dat zou wel klasse zijn.
Koen Boerman, ik had ze even allemaal bij elkaar gezocht. Goed, nou ja. De Maaike Ouboterbokaal. Die hadden we heel erg gemist, die we in deze koers weer terugzagen.
Nou, het is toch raar met Hinkepie, dat we hem nu vooral kennen als sidekick van de Lance Armstrong podcast natuurlijk.
Ja, ja, überhaupt als sidekick van Lance Armstrong. Ja. Toch? Ja. Ik overal waar Armstrong ging in de Tour, daar was Hinkepie ook.
Maar ik vond het grappig om ineens zag ik weer, oh ja, dit was Hinkepie. Die was altijd goed in Roubaix. En niet alleen maar, want je kent hem gewoon uit zonnige bergetappes. Daar ken je hem eigenlijk van.
Ja, ja.
En dat is ook wat hij vooral bespreekt in de podcast met Lent.
Ja, echt als de luitenant, hè?
Ja, ja, maar deze Hinkepie was er dus ook.
Ja, dat vond ik wel leuk om te zien. Ik vond in de uitzending zie je hem niet zoveel. Maar een mooie 33e plek voor Thor Hushovd.
Ja.
Ik vind altijd als we Thor Hushovd kunnen noemen, dan moeten we dat doen. Ja. Dus bij deze Thor.
Zeker.
Ja, vrolijk Pasen ook.
Absoluut.
En dat het maar goed met je mag gaan.
Ja. Maar ik wil graag nog even de loftrompet steken voor Max van Heeswijk. Oh. Die wij natuurlijk vooral kennen van een bekentenis die ineens terugtrok.
Ja, was dat met Nando Boers volgens mij. Ja. Van Nu Sport. Dat hij inderdaad...
Ik vind dit zo'n lekker verhaal.
Dopingbekentenis deed en toen... En in paniek raakte en vervolgens de bandrecorder van de journalist afpakte en in de vuilnisbak gooide. Want daarmee was alles weg.
Maar hij reed hier hartstikke goed.
Ja.
Ja, top 10, hè?
Ja, en ook hij deed volgens mij ook heel goed werk voor Michel. Dus hij zat in dezelfde ploeg, dus hij kon mooi stoppen.
Ja, en leuk, want hij is al eerder genoemd, Taffy. Dat is dus, ik ben even door de uitslagen gegaan, dat is de enige nog actieve renner van toen.
Taffy is 51 of zo.
Ja, zoiets. Ja,
was hij niet vorig jaar bezig met een comeback dat hij weer Parijs-Roubaix wilde rijden?
Zeker. En dat heeft hij dus ook gedaan. Hij heeft niet Parijs-Roubaix gemaakt. Maar hij heeft dus, als je naar Pro Cycling Stats gaat, dan heeft hij van 89 tot 2005 heeft hij gereden. Dan is er een klein gat naar 2018. Waarin hij in ene weer de V4 Special Series in de Bretagne rijdt.
Belangrijke
en in
koers.
2019 ook.
Nice.
In 2018 werd hij 37ste. In 2019 werd hij 45ste. Dus geen stijgende lijn. Mm-hmm. Maar still going strong.
Nice. Ja, maar wacht even. Want
hij wou Roubaix weer winnen.
Ja, maar
dat
je kan dit
doel.
Wel zeggen nu dat hij nog de enige is. Maar Ray Rebellin, die rijdt ook nog, toch?
Ja.
Die rijdt in Thailand en zo. En die deed toen destijds...
Oeh, ja. Maar deed hij mee in deze koers? Dat zou zomaar kunnen, hoor.
Rebellin is nu 48.
Ik ben hem niet tegengekomen.
Nee, ik ook niet. Nee. Maar Rebellin is nu 48 en Taffy is 53.
Ah, ja.
Oké. Okay. Ik wilde graag Joop Lankaert noemen. Dat was... Ik keek toen al wel wielrennen, namelijk in 2002. En ik was altijd fan van Joop Lankaert. Overigens ook een van de mannen dus van die affaire Landuit, die daar klant was. Maar wat grappig was, er zat een paar shots van interviews met Joop Lankaert rond deze tijd, die ik nog even terug had gekeken. En toen viel me in één keer op dat hij deed me enorm denken aan Oliver Naassen. Hij had namelijk ook zo'n open, blije gezicht, zeg maar. Je wordt altijd instant vrolijk als je naar hem kijkt. En het was ook een hele leuke renner. Altijd aanvallend en goed en zo. En dus ik dacht in één keer, ik mis Joop Lankaert. Joop Lankaert van Cofidis.
Oké. Okay. Tim, jij nog een inzending voor de Maaike Ouboterbokaal?
Ja, nou ja, ik wil het graag bij Max van Heeswijk houden. Want het is toch gewoon leuk om dat weer te zien, toch? Hij was destijds echt onze hoop in bange dagen.
Ja. 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 En niemand de shirts van Mapai?
Ja, dat had ik al een beetje genoemd. Hè. Ze waren natuurlijk prachtig. Die gekleurde blokjes.
Ja, nou ja, ik zeg het omdat we moeten het eens worden over wie de trofee krijgt.
Oh zo, ja, natuurlijk.
Oké.
Nou, dan is het misschien leuk om Joop Plankaart te doen. Want dat is er echt zo eentje waarvan je denkt... oh, die was ik echt bijna vergeten. En die is ontzettend leuk.
Mannen met de voornaam Jo krijgen van mij altijd een...
Ja, Jo vind ik wel... daar pak je punten mee. Maar ik zou toch voor de classic shirts van Mappij gaan.
Mm. Ah, ja.
Die...
Ex-equo.
Ex-equo?
Ex-equo. Okay. Ja. De geschiedenisboekjes. Wat blijft ons voor altijd bij... in deze koers, van deze koers.
Oh, de regen, de modder. Het zou dit jaar gewoon weer kunnen gebeuren. Ja, het is nu, wij zitten dit op te nemen... en de zon straalt hier naar binnen. Oh nee, we zitten natuurlijk op een rots in Frankrijk. Maar het is hier een prachtig stralende dag... en het lijkt nog geen regen aan te komen. Maar vanmorgen regen voorspeld, parcours.
Ja, dat was wel prachtig. Ja, de machtsoverdracht, toch? Van Museo naar Bonen.
Ja.
De podiumceremonie, inderdaad, dat fluistermoment van jij bent mijn opvolger. Dat blijft me wel bij.
Ja. U bent mijn opvolger.
Ja.
En om nog iets met de Tsjechov, het geweer van Tsjechov, wat ik heb namelijk net genoemd dat ik nog iets ging zeggen voor Hans de Klerk.
Oh.
Die viel mij namelijk op in de uitzending. Want hij viel op het moment dat Museo demareerde. Maar zijn naam werd natuurlijk hetzelfde geschreven als...
Mario?
Ja. En, nee, Tim.
Tim.
Ja, en Mario.
Ja. dus ik dacht, nou, is dat familie? Dus ik ben ik was even op onderzoek gegaan.
Mm-hmm.
En dat leidde eigenlijk niet echt ergens toe. Behalve dat ik erachter kwam, want hij is dus niet familie.
Geen familie van Tim de Klerk?
Nee, maar ik kwam dus wel op de wikipagina van de Rode Lantaarn. En dat is dus, schandalig genoeg, worden wij niet genoemd.
Uh-huh.
Maar dus wel een aantal andere winnaars. Want de Klerk is dus Rode Lantaarn winnaar in de Ronde van Frankrijk geweest.
Hans de Klerk.
Ja, Hans de Klerk.
Ja.
En daar zaten nog een aantal leuke namen bij.
Mm-hmm.
Waaronder de man met wie jij gisteren gekoerst hebt.
Rob Harmeling.
Rob Harmeling, oh, zeker.
Ja.
En, maar nog meer, nog een vriend van de show, kun je hem noemen?
Langeveld?
Ja, zeker.
Ja.
En sowieso wel leuk, de laatste paar. Dus Langeveld was 2019. 2018? Rode Lantaarn?
Dus Rode Lantaarn van het eindklassement van de Tour.
Ja, maar laatst.
Die gast met zijn gebroken, die met zijn gebroken arm rondreed. Lawson Craddock.
Ja!
Ja. Goed zo, Tim.
Klasse, Tim. Well played, sir. Jaartje ervoor? 2007. We doen nog 2017, 2016. 2017 nu.
Ik dacht, wil je helemaal naar 2002?
Nee.
Ik heb geen idee.
Luke Rowe.
Oh.
En 2016?
2016.
Sam Bennett.
Oh.
Dat zijn toch leuke namen?
Ja, dat zijn... Het is een goede Tsjechovs kun, bedoel je? Gewoon, als je Rode Lantaarn pakt...
Ja.
Dan ga je de geschiedenisboekjes in laten.
Ja, en wie is de absolute recordhouder? 2006, 2007, 2008.
Kenny van Hummel.
Nee, die heeft er niet uitgereden toen.
Ah.
Die was uiteindelijk, was hij volgens mij gevallen en toen out of time. Nee, het is een Belg. Wim van Zevenand.
Ah, ja.
3 jaar op rij. Daarmee is hij de eerste en tot nu toe de enige renner die deze prijs 3 maal uit het vuur is te slepen.
Je moet dat toch goed timen, hè? Want je moet dus elke keer als laatste proberen binnen te komen. Veel tijd te pakken, maar je moet niet buiten de tijd finishen.
Nee, en het is ook rammend zwaar om in je eentje te rijden. Dus je moet wel in een soort van groepje zitten, maar je moet wel een beetje opletten met wie je dan in een groepje zit. Want je wil niet elke keer met dezelfde in een groepje, want ja, dan ga je dus samen ten onder.
Vind je jammer dat ze niet meer het rode shirt hebben voor de nummer laatste?
Ja,
dat is vroeger altijd.
Dat zou toch leuk zijn?
Of gewoon een lantaarntje op je fiets.
Hey jongens, volgende week is de Amstel Gold Race.
Ja.
Ja, dan moeten ze toch gewoon... De allermooiste editie was toch gewoon die van vorig jaar. Ja. Mathieu van der Poel.
Ja.
Dit is echt... die editie gaan we nooit meer vergeten.
Ik ben het daar helemaal mee eens. Maar dat is natuurlijk wel eentje die we het afgelopen jaar voortdurend hebben gezien. Dus,
het zou mij niet slecht uitkomen. Want ik zat toen in Rusland. En ik heb hem toen op mijn telefoon gekeken.
Dus je zou hem nog graag een keer goed zien.
Ja, ik zou er wel voor gaan zitten.
Ja. Ik pleit voor Armstrong versus Bogert. In de eindsprint.
Ja.
Wanneer was het?
2004?
Nee, eerder.
1999?
99,
ja.
Oké, daar ben ik voor. Maar de Belgen zullen er wel weer eentje kiezen waar Gilbert wint.
Ja, 2010 of 2011 of 2014 of 2017.
Ja. Zeker. Ja, Mathieu van der Poel is natuurlijk... Misschien moeten we... Dus dit is dan het moment om te zeggen dat Mathieu van der Poel een halve Belg is.
Ja, zeker.
Dus dat je die prima kunt...
En dat Evenepoel heeft deze wedstrijd ook gezien. Dus daarom, die zat toen voor de tv.
Volgende week bespreken we de Amsterdam Gold Race. Ik ben benieuwd. Ja, geen voorspelbokaal, want we weten nog niet welke wedstrijd. En als we weten welke wedstrijd, weten we wie hem wint. Maar als je toch van voorspellen houdt, dan kun je toch je lol op. Want aanstaande maandag organiseren onze vrienden van Het is Koers de eerste digitale Het is Koers wielerquiz. Maandag, dus tweede paasdag, om 8:30 kunt je inschrijven via hetiskoers.nl/onlinequiz. En dan kun je wielerquizzen samen met een heleboel andere leuke mensen.
Leuk.
Dus,
ben je erbij?
Ja, en dan kun je vast, volgens mij kun je een bierpakket van de lekkere winnen. Maar dat weet ik niet zeker. Dus pin me er niet op vast. Goed.
U luisterde naar de Roland Taar, gepresenteerd door uw favoriete bankzitters Tim de Gier, Willem Dudok en ikzelf, Jonas Riese. Veel dank aan onze sponsoren BBB Cycling, Canyon, hashtag Fiets van de Show en Scorito. De Roland Taar wordt verder mede mogelijk gemaakt door Dag en Nacht Media en hetiskoers.nl, de wielerblog van Nederland en Vlaanderen. Wij danken hen voor de steun op vele fronten en in het bijzonder Bastiaan Gaillard, Maarten Visser, Leon Geuyen en notaris Bas van Eyck, tevens gediplomeerd brandweerman te Made. Willem, hebben we nog een update?
Nou, hebben we nog een update? Hebben we nog een update?
Ja, natuurlijk, hebben we nog een update?
Natuurlijk hebben we nog een update. Nee, ik neem jullie even mee naar de nacht van maandag op dinsdag.
Mooi, mooi. Ja. Pak onze hand, Willem.
In de nacht van maandag op dinsdag, 7 april, werd het brandweerteam in Made gealarmeerd. Door een koolstofmonoxide melder die in alarm was gegaan in de Ganzenhof in Made. De bewoners vermoeden dat het om een lege batterij zou gaan. Dus die hadden ze al vervangen. Maar de melder bleef in alarm gaan en gaf aan dat hij iets gemeten zou hebben. Dus deden ze besluiten om uit voorzorg de brandweer te bellen. Om metingen te verrichten en zeker te zijn van de situatie. Heel verstandig. En dus om 1:15 s'nachts gingen de pagers van de brandweerlieden en moesten ze erop uit. En gingen ze met, let op, gepaste spoed naar de locatie van het incident. Ik ben gefascineerd met mate. Gepaste spoed, wat zou dat zijn? Zeg maar, gewoon wel wandelen, maar wel snel.
Die snelwandelaars waren van Schip het over had.
Ja, precies. Gepaste spoed. Maar eenmaal ter plaatse hebben ze met de 2 manschappen. Dat zijn volgens mij gewoon tussen 2 mensen.
Ja, dat zijn 2 mensen, denk ik.
Een manschap is denk ik 1 iemand. 2 manschappen metingen verricht rond de melder en de cv-installatie. Hebben ze niks gemeten. Het was dus veilig. De bewoners waren weer gerust. En zij gingen terug naar bed.
Tjongejonge, wat verhaal weer.
Ja, ik noem dit ook omdat het is belangrijk om je koolstofmonoxidemeter goed te laten functioneren.
Dit heb jij meerdere keren al tegen mij gezegd. Wat? Ja. Dit is iets. Dit gaat je aan het hart.
Dit gaat mij aan het hart. Ik wil graag dat onze luisteraars veilig zijn. En dat betekent dat de opdracht voor vandaag is te controleren of de batterijen van je koolmonoxidemeter nog werken. En als je die nog niet hebt, om er een te gaan kopen. Want je weet het nooit. Voor je het weet staan er 2 manschappen op de stoep.
Was dit, want dat zegt het bericht niet, was dit weer dat bejaardentehuis waar die ene
Nee. Wel in de buurt.
Gast de hele tijd aan het bellen is met fake calls?
Nee, in de Ganzenhof, daar is geen bejaardenhuis.
Nee?
Nee.
Oké. Okay. Nee. Wel vet dat jij gewoon onmiddellijk weet of daar in de buurt een bejaardentehuis zit, maar goed.
Ik kom daar vandaan, hè?
Ja, nee, dat is goed. Wil je reageren op deze Roland Taar? Dat kan via vele wegen. Je kunt het sowieso vinden op Facebook en Twitter. Maar je mag ook mailen naar groetjes@derolandtaarnpodcast.nl. En we vinden het superleuk als je zo'n review achter wil laten op iTunes. Omdat we ze zelf leuk vinden, maar ook omdat anderen helpt om de show te vinden. Tim, hebben we er nog één?
Zeker.
Een lange, alsjeblieft.
We hebben een schitterende epistel hebben gekregen van See By Fly. Dat is een leuke naam. Met de titel Keuvelen over fietsen zonder puntje. Die heeft een review achtergelaten op 26 februari jongstleden. Met de tekst, fijne gasten, niet standaard vragen en altijd een nieuwe invalshoek.
Nou.
Bedankt, See By Fly.
See By Fly, dankjewel. Ja.
En de groetjes. Wij zijn er weer volgende week voor de Amstel Gold Race. Ik heb er zin in.
Ik ga een sausijsbroodje kopen.
Hoezo? Nu? Of
nu.
Doe je voor volgende week?
Nee, nu.
Oh, okay. Frikandelbroodje en een Red Bull. Net als in 2002. Lekker, Jan. Jongens, a biento.
A biento.
A biento.
I could be in the south of France.
South of France.
In the south of France. Sitting right next to you.
Luister nu naar de Mondkapjesmiljonairs. Een serie over de grootste mondkapjesschandalen van Europa. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? De Mondkapjesmiljonairs. Exclusief op Podimo. Ga naar podimo.nl/mondkapjes.